sing a joke to you, boy.
Only the things that matter.
And the truth shall set you free!
I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
Welkom in zaal 9, vijfde aflevering. Vorige aflevering hebben wij gekeken naar de lijst van de Oscars. We zijn de genomineerde films afgelopen. We hebben de Academy naast ons neergelegd. En we zijn zelf gaan kijken naar welke films we graag wouden bespreken. Zo zijn we uitgekomen op Poor Things, op Napoleon en op Anatomy of a Fall. Of in het Frans Anatomie d'une Chute. Dus daar kijken we nu enorm naar uit om daar wat dieper op in te gaan. Ja, mannen, alles goed gelukt om gekeken te krijgen?
Ja, zeker. Zeer gevarieerd ook, hè? Echt de max.
Ja, inderdaad. Ja. We hebben weer goed gekozen.
We hebben goed gekozen, maar we hebben ook voor de langere films gekozen deze keer. Hè?
Oh ja.
Ja, het was wel een investment. Het was wel een time investment.
Absoluut.
Dat is zeker waar, ja.
Maar de meeste zijn voorbij gevlogen.
Ja,
amai.
Niet allemaal. Ik ben benieuwd dat dat voor jullie hetzelfde is als voor mij, maar dat gaan we dan zo niet zien. Ik zou misschien nog even willen vragen, een kleine oproep doen aan de luisteraars van ons te raten op Spotify of Apple Podcasts. Dat is heel tof als jullie dat zouden doen. Desnoods pauzeer je nu even de podcast, ga naar de About page, geef ons whatever sterren. Hè. We geven hier sterren aan de films, jullie kunnen ons sterren geven. Hoe meer, hoe liever, zou ik zeggen, maar uiteraard een eerlijke score. En dat helpt ons dan weer wat omhoog klimmen in de zichtbaarheid op de respectievelijke podcast-apps. Hè. Dat zou heel tof zijn. We hebben ook wat leuke reacties gekregen, hè, op de eerste set van afleveringen. Ik heb persoonlijk heel positieve feedback gehad op onze horroraflevering. En in het bijzonder met The Thing. Ik weet niet of jullie ook nog van mensen iets gehoord hebben, maar ik heb verschillende mensen die gezegd hebben dat ze die film daardoor ontdekt hebben. Of, hoe moet ik het zeggen, een tweede kans gegeven hebben.
De remake maar, bedoel je dan?
Ja, de remake van The Thing. Ja.
Nice.
Dat toch terug, dat we die op een bescheiden manier meer in de picture teruggezet hebben. Dus, dat is altijd,
en terecht.
Altijd, ja, absoluut. Hè. Dat was ook zo. Hè. Dus voor de mensen die dat nog niet gehoord hebben, aflevering 3, zeker luisteren. En daarnaast ook nog een reactie gekregen op het feit dat we in het lang en in het breed hadden uitgelegd wat dat giallo is, om dan te concluderen dat Suspiria eigenlijk geen giallo is. Dus, dat werd blijkbaar ook geapprecieerd. Maar kijk, dat is wat dat is. Goed, wij gaan er een keer in vliegen, zeker?
Zeer zeker.
You have my curiosity. Now you have my attention.
Well, you know, that's just like your opinion, man.
Inconceivable! 9999999!
De eerste film die we gaan bespreken is Poor Things. Poor Things is gebaseerd op een gelijknamig boek uit 1992 van de Schotse auteur Alasdair Gray. Het boek gaat over de journey van Bella Baxter, die op een pad gaat waar dat ze een redelijke metamorfose doormaakt. Ze leert allerlei dingen bij over de mensheid.
Kijk, daar leer ik al iets bij. Ik had nog niet meegepikt dat het gebaseerd was op een boek. Want ik ben die film eigenlijk beginnen kijken zonder enige kennis ervan. Het enige dat ik al had gezien waren een paar stills van Willem Dafoe daar, met zijn scars, van Emma Stone dan. Maar voor de rest wist ik er absoluut niks over, buiten dat ik hem wel wou zien, omdat hem een beetje opgehyped werd.
Ja, idem hier eigenlijk. Ik vind het ook altijd leuk als je een film zo kan ontdekken. Hè. Ik probeer ook altijd trailers te vermijden en ik laat me dan graag verrassen.
Absoluut. Dus met mijn vrouw in de zetel, ik zet die film op. Die film begint. En nog geen minuut bezig. En ik draai me en ik zeg: dat gaat er iets speciaals worden, zeker. En jawel, het werd vrij speciaal. En in het begin dacht ik nog van: hoe, dat gaat hier even een proloogje zijn of de Nintui speciaal. Maar nee, dat blijft wel in dat elan, heel die film. Voordat ik eraan begin, ga ik al zeggen, dat soort films, ik zie dat niet zo graag. Dat doet mij een beetje denken bijvoorbeeld aan zo'n Wes Anderson film. Ik zet dat altijd op, ik kijk daar altijd naar. En op het einde van dit is dan, dat was allemaal schoon, maar heb ik dat nu graag gezien? Dus dat was...
Een mooie vergelijking, want dat is ook een vergelijking die ik maakte. Zo meteen zo'n Wes Anderson gevoel. Zo, hè?
Ja.
Ik had ook genoteerd, Wes Anderson in 3D had ik gezet.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik wat je daarmee bedoelt. Ja. Dus zo, dat was mijn indruk na de eerste minuut. Voilà, zo ben ik naar de rest van die film beginnen kijken.
Oké,
dus dat zoals je,
met hangende pootjes.
Kan nog alle kanten op. Maar, dus zoals je zegt, we volgen Bella Baxter. En dat is een vrouw die zich een beetje raar gedraagt. Zich een beetje als een kind gedraagt, precies. En hoe dat daar juist zit, dat komen we nog te weten. En Bella woont bij haar vader, die gespeeld wordt door Willem Dafoe. Met de geweldige naam Godwin. Godwin.
Absoluut, haar vader. Ja.
En dat is een wetenschapper die er vrij onorthodoxe experimenten op nahoudt, zullen we zeggen. En de film is eigenlijk een beetje in dat aspect, zou je kunnen zeggen, doet heel veel denken aan Frankenstein. Het is misschien een moderne Frankenstein of moderne visie op Frankenstein. Het heeft in alle geval veel van die elementen.
Een zeer kleurrijke Frankenstein, zou ik zeggen.
Zeer kleur... Uiteindelijk.
Uiteindelijk dan
want,
ook, ja.
Uiteindelijk wel, want die film in het begin is dat ook heel gritty en dat hielp ook niet echt aan mijn eerste gedachte van allee, mag daar een beetje kleur in komen, maar op een gegeven moment, dat is niet echt een spoiler, komt er wel kleur in de film.
Zeer gesatureerd.
Spat dat ook van het scherm, hè?
Voilà, inderdaad. Dus we volgen inderdaad Bella, die een soort, hoe moet je dat zeggen? Dat is een coming of age, die film, zou je kunnen zeggen. En
absoluut.
Als ik dat min of meer goed begrepen heb tussen de lijnen door, is dat ook een beetje de parallellen met de evolutie van onze maatschappij, van de verlichting. Doorheen het kapitalisme, er zit een stukje socialisme in, naar onze, naar vandaag zo gezegd. Dat heb ik daar min of meer wat in herkend. Soms zat dat er vingerdik op, gelijk die scènes in Alexandrië, als je dat nog herinnert.
Ja.
Dus, de rijken van boven en de armen beneden. Dat leek me, dat is de klassieke kapitalisme.
En een hilarisch moment, als ik daar even mag tussenkomen, als ze geld gaat geven, dat de matrozen gaan brengen om te helpen.
Ja.
Dat vond ik briljant daarin.
Dat is in orde, madameke.
Ja, maar dat is ook een beetje zo een sneer naar de goede hulp. Die er ook soms is, hè? Zoals de Greenpeace, die ook geld willen, maar dat eigenlijk is om hun marketingmachine te laten draaien, meer dan echt te helpen. Oh, het is nu maar een kort door de bocht, Greenpeace. Don't blame me als je luistert. Allemaal welkom om te luisteren.
Hup, de luisteraar kwijt. Wat ook heel tof was aan die scène, is dat er ook toont de naïviteit van Bella Baxter ook op dat moment. Hè? Die is mega naïef in de wereld en dat is eigenlijk op zich prachtig om te zien. En hoe dat voor ons zo overduidelijk is dat ze daar royaal in het zak gezet wordt, is dat verhaal. Ja. Oh, fantastisch, en jullie gaan mij helpen.
Bring it.
Amazing, thank you very much.
Ja. En dat is ook heel cool om zo te zien, dat karakter van Emma Stone, dus Bella, te zien groeien doorheen die film van bijna een naïef kind, of zelfs nog erger, tot waar dat de film dan eindigt. Dus dan heb ik je ook opgeschreven. Oscar, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een absoluut verdiende Oscar is voor Emma Stone. Nu, iedereen speelt daar geweldig in. Hè? Ja. Mark Ruffalo is daar ook
geweldig, hè?
Zalig. Ik vind die zalig in die film.
Ja.
Onze vriend Willem Dafoe ook. Ja, zee Willem Dafoe met zijn boerkes dat hem laat. Zalig om te zien. Dus ondanks dat ik zo'n film niet graag zie, kan ik niet ontkennen dat dat een heel mooi gemaakte film is. Die is een beetje out there, maar gelijk die kietjes dat daarin zitten,
dat is
de max. Ik heb moeten lachen met die paardenkoets. Zonder daar dieper op in te gaan, maar dat is geweldig, dat soort zaken. Ja. top. Ja. Heel veel spelen met kleuren, dat erin zit. Ook met die fisheye lenses zit het ook heel veel in. Hè?
Ja,
4 mm.
Je ziet dat ze heel veel cinematografische dingen gebruiken, benutten. En je kunt daar niet naast dat dat een goed gemaakte film is. Ook al is dat niet mijn genre film, dat zullen we dan laten zien in de quotering waar dat die eindigt. Mocht je wel zeggen van ja, nice. En ja. Nog een quote die ik gewoon ertussen moet gooien. De I must go punch that baby. Top.
Ja, inderdaad.
Met de bijbehorende blik.
Zo zitten er wel andere zotte dingen in. Want als Bella Baxter dan Max voor de eerste keer ziet, geeft ze dan ook gewoon een mossel in zijn gezicht. Hè? Gewoon bang erin. Dat is ook zalig spontaan en ongedwongen. Ja, ik vond het wel een fantastisch stuk. Ik zal even inpikken misschien, hè, Matthias, want ik neem aan dat je afgerond bent. Ik zie dat wel graag. Zoiets. Ik kan Wes Anderson ook echt appreciëren. Niet allemaal, maar er zijn echt films van Wes Anderson dat ik heel hard kan appreciëren. En deze is enerzijds natuurlijk niet een Wes Anderson film, maar dat had er toch wel bepaalde elementen van. Hè. Bij mij klikt dat wel. En ik vond dat ook wel... Dat is moeilijk, hè. Dat is fascinerend. Dat begint in kleur. Die allereerste scène is kleur. En dan daarna, bam, in één keer zwart-wit. En dat is altijd gevaarlijk, want als dan een film een arty-farty-tour opgaat, dan denk ik ook altijd bij mijn eigen ei. Maar er is arty-farty en er is arty-farty. Hè. Als een film zijn eigen te serieus pakt, dan haak ik vaak af.
Het was sowieso arty-farty all over, maar wel onderbouwd, vond ik.
Ja, en het pakte zijn eigen niet serieus.
Ik denk dat ik... Versta waar dat er naartoe wilt, ja.
Versta wat ik... Ik had dan bijvoorbeeld een stuk gezien van Maestro, van Bradley Cooper, dat trouwens ook Oscar genomineerd was. En ik heb die film afgezet. Nu, misschien had ik moeten doorbijten, maar ja, Elke had ook meegekeken. We waren waarschijnlijk niet volledig in de mood. En dat is dan ook al een lange film. En als het dan al zo begint, dan hadden we zoiets van, oh kom, ik zal wel eens een andere keer verder kijken, maar dat is er voorlopig niet van gekomen. En daar vond ik dat... verkeerd soort artifact. Toch zeker die eerste 10 minuten dat we gezien hebben, dat ik dacht, oei, nee, dat is hier vermoeiend. Dat pakt zijn eigen te serieus en ze zijn te veel hun best aan het doen. En dat is natuurlijk misschien heel persoonlijk, hè, want mensen die er nu naar luisteren denken van, oh, what the fuck, dat is helemaal niet waar. En voor mij is het juist andersom. Dat kan, maar allee, voor mij klikte dat daar niet en hier klikte dat wel. En je bent ook zo aan het kijken van, wat is deze eigenlijk? Hè, Willem Dafoe... is dan zo'n kruising tussen Frankenstein zelf en zijn monster. Dat is zo 2 voor de prijs van 1.
Ja.
Dat is zo van, wat is dat hier? En blijkbaar heeft de regisseur, Lanthimos, blijkbaar ook Young Frankenstein, had hij doorgegeven als een van de films die als inspiratie moest dienen voor de visuals. Dus het is ook niet toevallig dat hij eigenlijk op Frankenstein trekt. Hè? En Frankenstein is geschreven door Mary Shelley, zoals je... ongetwijfeld zal ik zeggen weet, of vermoedelijk weet, maar Mary Shelley, haar maiden name is Mary Godwin. En Dafoe heet Godwin in de film.
Ja, dat had ik ook opgepikt inderdaad.
En een goede vriendin van Mary Shelley of Mary Godwin was Isabella Baxter. Dus dat is it's connected all over the place.
Maar dat zal dan door de schrijver ooit geweest.
Originele auteur, hè, ja, van het boek, hè, 92, ja, klopt. Maar dat is wel nice, want dan merkte van, amai, daar zit wel wat achter en dat is zit clever in elkaar. En de boek heb ik niet gelezen. Ik vermoed jullie ook niet.
Nee.
Dus daar kan ik op zich niks van zeggen. Maar allee, wat dat dan Lanthimos ermee gedaan heeft, is dan wel heel, vind ik dat wel heel knap, want die brengt dat dan naar het volgende niveau, visueel. En bij mij klikte dat wel. Ik vond bijvoorbeeld ook die pancartes dat tussen de verschillende segmenten zaten... Ik vond dat voor de vingers van af te likken. Hè? Dat was zo fantastisch. Ja. Alleen qua sfeerzetting of sfeerschepping, ik vond dat echt geweldig.
Daar vond ik dat helemaal doorgetrokken werd. Wat ik net dat arty-farty noemde, dat werd zo doorgetrokken dat het allemaal klopte. En dat vond ik daarin zeer boeiend om te zien.
Ja. Ik vond de dialogen waren ook fantastisch, vond ik. Zo, ook zo ongedwongen en simpel. als Max daar binnenkomt, hey, what a very pretty retard. Dat zijn zo van die in-your-face zaken. En je denkt, wat zeggen die nu eigenlijk allemaal?
Oh, en als maar Bella... ook dat deed mij denken aan Anderson, omdat hij ook zo van die dialogen heeft, dat je denkt van, dat is bijna toneelachtig. En dat was daar ook, maar toch, ik kan niet zeggen beter, maar anders. Waardoor dat je nooit één op één kunt vergelijken.
Ja, maar wat ik dan vaak met de Wes Anderson heb, die zijn dialogen. En dat begint er dan allemaal door. En die stopt niet.
Ja, ja, dat was hier niet. En dat was veel, anders.
Veel te veel informatie op 1 minuut. In ieder geval, dat inderdaad wel veel beter benen. Was, ja. Dus, ja, als je niet uitgeslapen bent, ik kan dat niet volgen.
Nee, dat is klopt.
Maar,
ja.
Maar het feit dat die film in het begin zwart-wit is, is blijkbaar een beslissing die gevallen is 9 dagen voor de opname. Dus dat is allemaal in kleur ook klaargezet en die sets waren in kleur. En later in de film komen we dan terug op die originele locatie en dan zie je het ook in kleur. Hè? Maar het is wel eigenlijk pas laat beslist om dat toch zo te doen. Maar dat dan gecombineerd met die fisheye lenses en zo die weirde... Ja, alles is daar zo een settling in. Hè? En die muziek ook. Dat is zo van die haunting, achtige muziek en zo. Dat je op elke moment zo een beetje zo, ongemakkelijk aan het kijken bent. Van, wat is deze eigenlijk?
En maar dat werkte wel. Vond ik. Ik vond dat voor mij ook iets geruststellend. Daar was een hoek af van die muziek, maar op een manier harmonieus, zodanig dat het zo... Dat je het ook niet te serieus nam, vond ik.
Ja. Ja, het was sowieso grappig.
Ik heb ook wel een beetje aan zo horrormuziek denken. Zo oude horrorfilmmuziek. Zo, zo met die violen inderdaad en die korte stikjes en zo.
Maar dat is het Young Frankenstein element dan. Hè?
Je staat nog op mijn watchlist.
Dat is een must-see. Hè? Young Frankenstein.
All right.
Zeker, absoluut. Maar voor mij, ik had hier opgeschreven, een kruising tussen een fantasy... Een kinderverhaal, alhoewel wat later in de film niet echt meer geschikt voor kindjes, en horror. Zo echt zo'n mix daarvan. En ik vond dat wel werkt. Zo'n beetje een fucked-up sprookje eigenlijk. En inderdaad, een coming-of-age was dat je al zei, Matthias, coming-of-age van Bella Baxter. Hè. Ze evolueert letterlijk en figuurlijk van baby naar een sterke volwassen vrouw die, die weet waar ze voor staat en dat marcheert wel. En dat eerste stuk van die film, dat ook zo zwart-wit is en heel weird is en met die haunting muziek, komt eigenlijk ook wel wat overeen met haar mindset op die moment. Hè? Dat zij nog heel weird in de wereld staat en alles aan het ontdekken is. En op het moment dat ze dan Mark Ruffalo leert kennen, de advocaat die een keer alles gaat komen regelen, hè? Dan switchen we over naar... wat is de eerste locatie weer? Lisbon, hè? Lisbon gaan ze. En dan switcht alles naar kleur. En dan is het ook alle remmen los. Hè? Op letterlijk alle gebied. Kleur, bloot, whatever. It's all over the place. En ik vond dat wel knap gedaan.
Ja. Ik had hier nog over die kleuren ook nog opgeschreven. Dan naar het einde toe, dat die spattende kleuren dan weer een beetje minder worden. Dus met wat je daar zegt, dat is misschien inderdaad interessant dat je wereld gaat open, maar naar het einde toe word je misschien
realistischer,
ook wat cynischer of realistischer.
Of
genuanceerder, sure. Ja. En dat die kleuren daarom mee vervallen. Misschien is dat te ver gezocht. Hè. Ja. Maar
Nee, ik denk dat niet.
Ik vond Mark Ruffalo heel goed acteren. En ik had gelezen dat hij zelf niet overtuigd was van zijn acteertalent. Dat hem het daar heel moeilijk mee had. Want hij acteert ook wel anders dan we hem kennen. Hè? En blijkbaar heeft hem zo bij zijn eigen op een bepaald moment gezegd, voert alle stoppen los en ik ga er gewoon voor. En hij komt inderdaad heel comicboekachtig over voor een stuk. Heel karikaturaal, maar wel op een leuke en juiste manier. En blijkbaar was hij op de set vaak aan het zakkeren dat hem niet goed bezig was. Dat hem twijfelde aan zichzelf. En dat hem schrik had om te vervangen worden door... Oscar Isaac, die speelde in de Star Wars films. Hè?
Ja, ja, ja.
En, want die was daar blijkbaar in de buurt ook aan het opnemen en zo. Oh. En dan Willem Dafoe heeft dan Oscar Isaac gecontacteerd. Dan heeft hij naar de set gehaald. En ze hebben dan Mark Ruffalo geprankt met die bij hun te roepen. En dan gewoon met een afgestreken gezicht blijven te zeggen, sorry, we hebben slecht nieuws. Je wordt ontslagen en Oscar Isaac pakt je rol.
Dat is wel goed.
Maar ja, heerlijk, zie, hij moest niet twijfelen. Ik vond hem echt... ik vond iedereen in die film eigenlijk heel goed acteren. En zeker ook Mark Ruffalo. Ja. Wat ik ook echt de moeite vond, was de derde act eigenlijk. Van als het allemaal een beetje tot afronding komt, ook met rond die... dan een spoiler of niet, een trouw, dat zegt niet veel. Rond die trouwen ook geweldige dialogen, al die setup daarvan. En dan komt eigenlijk de grote verrassing. En dan krijg je er dus nog echt een derde act. Ja. Maar ik vond die ook echt steengoed. En Christopher Abbott speelt daarvan, daarvan
dacht ik, oeh, waar gaan we nu naartoe? Maar dat werkte mega, mega graaf. Allee, ook naar de ontknoping uiteindelijk.
Ja, absoluut. En ik vond Christopher Abbott daar ook weer al heel sterk in acteren. Dat was echt... Iedereen die film acteert echt super. En Emma Stone inderdaad, zoals je zei, Matthias, een terechte Oscar voor mij. Ik vond het eigenlijk echt een geweldige film. Zalige dialogen, dat sleepte mij mee. Ik vond dat visueel sterk. Ik moest er ook wel in komen, dus ik versta je wel, Matthias, want je moet even je bearings krijgen. Hè, van, wat ben ik hier aan het kijken? Maar dan, it kind of clicked. En ik vond het super. Alles komt tot completion. Je ziet heel die coming of age van Bella Baxter. Dan met die bewuste derde act komt dat dan eigenlijk helemaal tot completion.
Die ook gewoon en dan, hilarisch eindigt, hè?
Ja, inderdaad.
Echt? Ik heb mij rot gelachen met dat einde daarvan.
Ja, absoluut. Een meisje, een baby / meisje / vrouw die zonder enige inhibitie in de wereld staat. Hè, en die heeft geen remmingen, die heeft geen beperkingen van society, van niks. En je ziet die dan uiteindelijk evolueren. Het is fascinerend op zich, hè, want de film doet wel heel zotte dingen ook. Hè.
Maar dat vind ik het geweldige eigenlijk aan heel het verhaal. Los van het visuele, maar puur zo de naïviteit waarmee dat zij naar de wereld kijkt. En ons eigenlijk een spiegel voorhoudt van... Wow, misschien moeten we het zelf af en toe wat relativeren of het is een beetje luchtiger bekijken. Daar komt het voor een groot stuk op neer. Of de dingen... Ja, bij waarde nemen.
Eigenlijk iets om jaloers op te zijn, hè, dat je zo open en eerlijk naar de wereld kunt kijken. Hè.
Want op een gegeven moment is daar ook een cynicus op die boot.
Ja.
Vind ik ook een geweldige figuur die haar zo precies zo met de voetjes op de grond moet brengen, maar dan eigenlijk... Ik ga daar niet te veel over spoilen, maar ik vond het ook heerlijk om dat daarin te hebben. Zo.
Haar relatie met die Martha op die boot was ook goed. Hè? Hoe dat dan eigenlijk een soort mentor is die haar dan helpt op haar volgende stappen te zetten. Ik vond dat ook echt sterk. Misschien nog een laatste dingetje dat ik wou meegeven, is blijkbaar heeft Lanthimos die acteurs 3 weken improv-games laten spelen voordat ze aan de film begonnen, om die dan eigenlijk volledig al op elkaar te laten inspelen en elkaar te leren kennen, zodat die zonder enige remmingen gewoon eigenlijk konden aan de opnames beginnen. Dus, heeft dat blijkbaar voor de favorite ook gedaan.
Wel, dat wist ik niet, maar om daarop in te pikken, Nico, Lanthimos is blijkbaar een hele eigenaardige regisseur die vaak ook werkt zonder shotlist. Dus we beginnen aan de scène. Waar? waar dat we beginnen? Let's go, zoiets.
Dan is het wel goed dat je 2 weken improv gedaan hebt als voorbereiding.
Dat bouwt daar wel op verder op wat ik daar dan over wist.
Een van zijn vorige films is The Lobster, en dat is ook een hele... Ik heb hem zelf wel niet gezien, maar ik heb wel gehoord van mensen dat dat ook een hele weirde film is. Dus hij is niet aan zijn proefstuk toe als het een beetje speciaal moet zijn. Hè.
Nee, ik heb er inderdaad ook niks anders van gezien. Ik weet niet of dat ik direct The Lobster erbij ga halen of zo, maar ik hou hem in de oog.
Ik heb wel een beetje hetzelfde, want ik ben ook geen gigantische Wes Anderson-fan. Dat is zo 50-50. Van, ofwel is hij goed en ben ik helemaal mee, ofwel slaagt hij mij na het eerste half uur tegen. En dan kan ik gewoon niet verder kijken bij momenten. Zo, Life Aquatic, was ik niet genoeg in de mood en heb ik dan afgezet. Ik had om een of andere reden ook wat schrik bij deze film. Omdat ik had iets meer trailerachtige dingen gezien. En ik dacht, ik wil hem gewoon zien omdat hem zo bejubeld is. Dus ik wil weten waarom. En in het begin was het ook even... Oh, crap, want Nathalie zat ook naast mij. En ik keek ook zo naar haar van... Hey, wat ga jij ervan vinden? Want als die dan naast mij zit en die begint al te zuchten, wat ze niet deed, maar... Dat was ook wel zo'n...
Ja, zo, een barometer van, ai, ga ik hem alleen verder kijken op een ander moment? Of,
En dat was niet. En die heeft mij wel gepakt, die film. Gepakt als zeer aangenaam. In het begin ook zo dat obscure, dan dacht ik, oeh, amai, gaat het zo grauw blijven? Maar dan wist ik wel dat er kleurrijke dingen zaten aan te komen. En ja, dan wist ik ook, allee, waarom, hè? Wat heb ik hier nog genoteerd? Ja, dat de eigenaardige regisseur, wat ik daarnet zei, op een gegeven moment heeft hij met zijn DP 50 lenzen getest. 50 verschillende lenzen, omdat ze de juiste look niet vonden.
En weet je voor wat scène? Of?
Nee, voor overall. Ik denk, ze waren op zoek naar enerzijds die fisheye die zo super breed kon gaan, want dat blijkbaar een 4 mm fisheye was. Vandaar ook die gigantische vignettering. Maar dan was het ook dat ze de juiste zoom niet vonden. Ze hadden een zoomlens die echt gigantisch kon zoomen. En die vonden ze dan niet in de perfecte vorm. En ze hebben daar heel, heel hard gezocht.
Want ik heb denk ik gelezen dat ze de film uiteindelijk gefilmd hebben met amper 4 lenzen of zoiets. Hè?
Ze
hebben dan misschien lang gezocht, maar het is niet dat ze 50 lenzen gebruikt hebben. Hè? Ze hebben dan specifiek... Maar je ziet dat ook terugkomen, hè? Effectief. Elke keer die fisheye lens voor dan zo dat enge effect te creëren. Dat is elke keer terug datzelfde effect. Hè?
Ja, en gigantisch kort op de mensen dan, hè, die fisheye. Ja. Want je ziet al kort, maar Baldwin, hoe kort dat die camera dan staat, dat is wel cool om te zien. Ze hebben ook blijkbaar oude film gebruikt van Kodak. Iets dat ze vroeger heel veel gebruikt hebben. En dat gaat ook wel gevoeld hebben. Hè. Zowel in kleur als die zwart-witte dan.
Want budget. Die kleur die was inderdaad overgesatureerd. Hè. Dat was zo, alles was weird aan die film. Hè. Het zwart-wit was weird. De kleur was weird. Blijkbaar het haar van... Emma Stone was ook veel te zwart en dat was per ongeluk. Maar ze hebben dat expliciet aan gehouden, omdat het eigenlijk perfect paste. Dus je had eigenlijk bruin haar moeten hebben en dat is iets verkeerd gedaan of zo bij de kleuring. En dat bleek dat hij gitzwart haar had. En dan hebben ze uiteindelijk gezegd, oh, maar nee, is eigenlijk super, want dat houden.
Ja, ik kon je zeggen, dat is keigoed. Dat zwart haar, dat past heel erg in die film.
Ja, grappig. Hetzelfde was als ze een fout hadden bij de framerate van de... waar dat ze Emma Stone filmen, bij dat tot levenwekking, en dat die framerate fout zat, waardoor dat ineens haar oog open gaat. En dan dachten ze in de postproductie van, oh, dat marcheert keigoed. Ja, dat gaan we houden. Dat is graaf.
Ja,
zo.
Geweldig. Geweldig. Ja, zo moet het. Hè.
Het was niet per ongelukjes zo, weet je.
Maar
ja, dat verklaart ook wel. Als je zonder echt shotlist aan de slag gaat, ja, dan heb je het van de impro. Hè. En dan heb je het van de, wow, dit werkt en dat doen we. Wat had ik hier nog dat ik ja, graaf vond om te weten, is... Die hadden een budget van $35 miljoen. Wat veel geld lijkt, maar eigenlijk heel weinig is. Om u gedacht te geven, wat is het hier? Avengers Infinity War was €300 miljoen.
Dat is mal,
om zo gewoon
bijna
een vergelijking te maken. Dus dat vond ik al wel een interessant weetje. Wat vond ik ook grappig om te weten, dat is dat gezicht van Willem Dafoe. Ze hebben... een 3D-model gemaakt van die mens zijn gezicht. Van de echte Willem Dafoe. En dan hebben ze in stukken geknipt.
Geweldig. Ja,
zo om echt
ja maar
zo
ik kan het me voorstellen, want het zag je... Het was nog altijd hem, hè? Alleen,
het was nog altijd hem.
Nog een grotere kop, eigenlijk.
Het is klaar. Dat is toch een geweldige acteur. Dat is, dat en de laatste jaren echt. Speelt hij ook mee in van die rollen. Dat je, zoals in The Northman was dat ook zo'n karikaturaal karakter. Maar dat, en in Spider-Man ook, hè, speelt hem de Green Goblin in. Maar die doet het allemaal met zo'n elan. Echt super.
Ja, die kan echt ook heel veel aan. Hè. Dat vind ik er wel cool aan. Om nog even terug te komen op de set en zo. Ze hebben heel die set gebouwd in een soundstage. Alles.
Ja.
Van A tot Z. En je kon doorlopen van de ene naar de andere. Dus dat was één groot labyrinth. Dat ze eerst helemaal 3D hebben gemaakt en dan in de praktijk zijn beginnen bouwen. En dan denk ik, amai, voor $35 miljoen.
Ja, chic.
Nice work.
Maar je spaart wel aan reiskosten, hè. We moeten niet overal iedereen rond de wereld rondvliegen.
En ook niet gigantisch veel CGI, hè.
Nee, maar dat is leuk, hè. Zoiets, zoiets moeten doen met practical effects, hè. Dat is... dat is... Maar die pancartes zijn waarschijnlijk ook wel redelijk practical gefilmd, hè?
Wel, daar heb ik niks over. Geen idee.
Die zien er toch zo uit. Je hebt absoluut niet...
Die witte doeken zo. Zeker, hè?
Ja.
Zo van die, ja...
Ja, om echt zo naar de stomme film van
ja, Witte Doeken, dat waren die, ja. die still levens eigenlijk.
Ja,
hè, zo
wel,
van,
daar zat iets op. Hè,
allee,
iets
dat bewoog wel, hè, maar dan met Lisbon op en dan allee, ik vond het echt geweldig gedaan.
Ah ja, die pancartes. Ik dacht de openingpancartes.
Nee, nee, tussenin zo, dat, de levende schilderij.
Ja,
zo
dat is op die vis zit bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Hoe crazy is dat, man?
Dat is crazy, inderdaad.
Dat is gewoon...
Ik vind dat sowieso wel de film om nog eens te zien. Allee, ja. Persoonlijk, zo, ik wil dat nog eens zien en nog een keer allemaal goed analyseren. Zo. Maar ja, we hadden al 3 lange films om zo te zeggen, ik ga hem maar gaan nog eens opzetten. Daar is er toch niet van gekomen, jammer genoeg.
Ja, ik ga die zeker ook nog wel eens zien. Allee, je moet dat nu niet direct per se de week erna doen, maar dat is inderdaad een film om, voor mij zeker, om nog eens te zien. Ja, vond
echt,
super.
Echt. Vond er was super. Één scène die ik nog even wil meegeven, dat is op een gegeven moment in Parijs, als ze iets gaan doen, is dat Duncan niet echt bekoort en de relatie is zo gezegd ten einde, gaat er zo achter hen een begrafenisstoet voorbij. En ik vond dat zo hilarisch. Zo, om het einde
van
de relatie aan te kondigen. Zo.
Ja, want dat zit vol met van die zaken, denk ik.
Hè. Echt. Vandaar wel een tweede keer zien. Zo.
Ja, voilà. Dat je veel van die zaken gaat beginnen opmerken dat je de eerste keer niet gezien hebt. Dat zo'n rijke film is aan van die kleine specialetjes en die extraatjes. Ja.
Absoluut, ja. Absoluut.
Zeker en vast.
Ja, cool. Ik kan er nog heel even over doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Hè.
we gaan sterren geven.
Misschien moeten we inderdaad sterren geven. Hè.
Misschien Matthias eerst.
Zal ik beginnen met de sterren. Hè. Zal misschien van laag naar hoog gaan. Jawel. Maar misschien verrassend geef ik dan nog altijd 3,5 sterren. Omdat dat een mooie film is. Omdat die keigoed gemaakt is. Ik kan dat niet ontkennen. Ik ga die niet opnieuw bekijken. Daar ben ik zeker van.
Ah ja, oké.
Maar ik geef die wel 3,5.
Ja, oké. Dat is niet slecht. Maar ik ga daar los over gaan. Ik geef die film 5 sterren.
Oh, wauw. Amai, 5. Ja, oké. Ik was nog iets terughoudender. Voor mij was het 4,5, maar ja. Ik weet ook niet wanneer dat ik 5 zou geven, ze, maar... maar ik vind ook 4,5 absoluut
waard. Dat is gevoelsmatig, hè.
Dus een 5, een 4,5 en een 3,5. Dan gaan wij eens moeten tellen, hè.
Ja. Ik denk het ook.
Ja.
Volgens mij zitten we
met onze eerste must.
Absoluut wel.
You must see.
You need to see this.
You really need to see this.
Allee, Brut. En dan nog met een film waar er iemand 3,5 geeft.
Ja, kijk.
Dat is wel de boenk op. Allee, voilà. Fantastisch. Onze eerste must-see movie.
Ja, echt wel. Ik vind dat we het er hier ook in besproken hebben. Hè. Het is niet voor iedereen. Maar ja, ook al houden we 100%...
Misschien kan Matthias ook bevestigen dat het effectief een must-see movie is. Zelfs om te concluderen dat het misschien niet voor u is. Maar je moet hem gezien hebben.
Voilà. Anders zou ik hem geen 3,5 gegeven hebben.
Ja.
Dat is hoe dat ik ben ingestapt in die film. Ik dacht, dat is een 2,5.
Ah ja, oké.
Maar op het einde viel dat best nog mee. Dus,
maar als je start met 3,5 hadden nooit gedacht dat we een must-see gingen eindigen.
Nee. Dat is waar. Ja. Maar voilà, kijk.
Voilà,
het is
top.
Binnen, zeg. Onze eerste must-see.
Top. Nu nog 2, hè.
Voilà. Wie weet.
Over naar de volgende. Is dit ook een must-see?
Ja. En onze volgende film, dat is Napoleon. Dat is een film van Ridley Scott met voornamelijk toch wel Joaquin Phoenix en Vanessa Kirby. Die film gaat simpelweg over de rise and fall van Napoleon. Dat is nu ik aan geen spoiler. Hè? Iedereen heeft in school wel over Napoleon gelezen. Maar naast zijn militaire rise and fall gaat het ook heel fel over de relatie tussen Napoleon en zijn Josephine. Nico, denk ik dat hij de spits afbijt.
Ja, Napoleon. Kijk... Het eerste dat we van Napoleon gehoord hadden, zonder een trailer te zien of de film te zien, want ja, zoals ik al zei, ik probeer trailers te vermijden, de buzz was, hij spreekt Engels. Dus dat was voor mij ook hetgeen dat ik dacht, ja, dat gaat misschien toch niet zo tof zijn, omdat dat dan zo een beetje uit de film trekt. Hè. Je zou dan verwachten dat hij Frans praat. Maar dan begon ik te kijken naar Napoleon en dacht ik, ja, weet je, Ridley Scott heeft bijvoorbeeld ook Gladiator gemaakt. ja, daar spreken ze ook Engels, hè. Want ja, daar gaat geen...
Latijn was wel moeilijk.
Ja, je verwacht dan niet dat die film in het Latijns is, ook niet. Dus je moet daar ook ergens wel kunnen overzetten dat dat op zich ook niet altijd per se een groot probleem hoeft te zijn. Natuurlijk, hier was dan toch net iets irritanter, want ja, allee, weet je, dan gaan ze vechten tegen de Engelsen. Echt? En dan zijn de Fransen Engels aan het praten en de Engelsen zijn Engels aan het praten. En dan denk je, ja, deze is wel een beetje belachelijk. Ja. Hè?
Ik was soms in de war.
Ja.
Ja, ja,
ik want snap het. En dat is ook, dat is wel het enige punt waar dat aan mij stoorde. Maar dat is inderdaad exact gelijk dat je zegt. Ze zitten in oorlog met Engelsen. De Engelsen zijn aan het praten, de Fransen zijn aan het praten.
Ja.
Maar voor de rest stoorde mij dan niet.
Vooral omdat die slag in Toulon zit redelijk in het begin van de film. En dan is dat net daar. En dan is dat die aanvallen. En dan is het, allee, ja, dat, ik vond dat inderdaad... Van,
dat was vrij in het begin. En ik had ook zoiets van... Wow, wacht. Wie is er nu tegen wie aan het spreken? Zo? Ja. No, we got him. Ja. Oeh, maar Napoleon is er aan het winnen? Ah ja, maar wacht, die spreken ook gewoon Brits.
Ja. Ja, inderdaad. Dus ja, dan is dat zoiets van, oké, okay, goed. Maar allez, om even helemaal terug naar het begin van de film te gaan, je hebt dan de onthoofding, dat is geen spoiler, want dat is geschiedenis, hè. De onthoofding van, hoe heet ze weer?
Marie-Antoinette.
Ja, Marie-Antoinette, voilà.
Wel een cool stuk, hè. In de film, ik vond dat wel graaf.
Ja, dat was, het begon goed. Dat is al iets. Maar dan was ik... Hoe langer dat die film duurde, hoe meer in de war. Ik ken mijn geschiedenis niet zo goed. Ik ga dat eerlijk bekennen. Ik zal dat waarschijnlijk ooit in school allemaal wel geleerd hebben. Ik ben allemaal vergeten. En dat is niet door naar die film te zien dat dat dan terugkwam. Want ik vond het eigenlijk absoluut niet duidelijk gebracht allemaal. Dat is gewoon all kinds of stuff that happened. Stukjes, fragmentjes uit Napoleon's leven dat op mij afgevuurd werden. En dat is iets van, wacht, wacht, hier, ja, wacht, Toulon, ja. Cool shot met zijn paard wel daar, met die kanonbal. Dat cool. Zeker wel, dat was graaf.
Pijnlijk.
Maar voor de rest was ik alleen maar in de war aan het geraken. Je springt van hot naar her, dan komt in één keer met Robespierre. Ah ja, Robespierre, wacht, ja, die naam zegt meester Robespierre. Boom, dat is dan weer al weg. Dat wordt eigenlijk ook voor de rest helemaal niet uitgelegd of gekaderd. Dat is, zo, op, dat is ook weer gepasseerd. Op naar het volgende. En je krijgt zo geen echt inzicht in wat er gaande is. Dan in één keer zitten in Egypte, op een mum van tijd. Want dat, ja, dat heeft hij natuurlijk ook gedaan. Maar dat gaat allemaal zo rap. Maar allemaal keirap. Zit in Egypte en dan zie je die ineens op de piramide schieten. Zo knal, een stuk van die piramide. Dan denk je, what the fuck is this, man? Dat kan toch niet? Dat kan toch nooit gebeurd zijn? Ik ben dat gaan opzoeken. Dat is ook effectief nooit gebeurd. Hè? Dat is puur voor het shock-element in die film gestoken. Oh, dus dat is... Als het moment dat ik dat begon op te zoeken, zag ik ook alle mensen aan het protesteren waren hoe historisch inaccuraat dat die film was. En dan krijgen ze een hele oplijsting van dingen die allemaal eigenlijk over waren of verkeerd waren of niet goed gebracht waren. En dan was ik aan het denken van, ja, dat is jammer. Voor een stuk is dat wel irritant. En effectief waarop bij die piramides dat daar kapot schoot, irriteerde mij dat ook, omdat ik al zelf zoiets had van, ja, ik geloof eigenlijk niet dat dat gebeurd is. Dat bleek dan ook niet zo te zijn. Andere dingen kon ik persoonlijk niet afchecken, omdat ik die geschiedenis niet zo ken. Dus op zich irriteert mij dat niet. Want ik zou het toch niet anders geweten hebben. Maar ik leerde ook niks bij. Want het ging allemaal keirap en het ging van hot naar her. En dan was ik ook aan het denken, ja, maar wacht eens. Als je nu al die historische fouten even laat voor wat dat is. Hè? Want dan zeg je van, oké, goed, mensen winden zich daarin op. Zeker mensen die de geschiedenis allemaal goed kennen, tot daaraan toe. Maar... Bon, we bedekken dat met de mantel der liefde, hè? Dichterlijke vrijheid, of in dit geval cinematografische vrijheid. Doet er maar iets mee. Uiteindelijk zijn entertainment aan het maken, ook voor een stuk. Maar dan vond ik hier nog geen goede film. Ik vond een saaie, irritante film. Dat ging nergens naartoe. Man, echt, dat is voor mij een moeilijke zit, deze films. Hè. De kern van de zaak was dan eigenlijk in essentie nog de relatie tussen Josephine en Napoleon. Maar ook daar sprong dat wel alle kanten op. Napoleon wordt ook in beeld gebracht als een blaffende, grommende, geile, halve gare. Dat is helemaal niet de, de strateeg die zij zo gezegd zou moeten geweest zijn. Ik kon ze niet goed volgen. Dat ik dat gevonden dat Joaquin Phoenix een beetje op zoek was naar hoe hij dat moest spelen. En dan bij gebrek aan het kunnen invullen van de strateeg Napoleon heeft hem dan maar teruggegrepen naar zijn vorige rol. En ik weet nog... hoe heet zijn film daar met... wacht, hè. Boy is Afraid. Ik weet niet of je Boy is Afraid gezien hebt. Nee. Boy is Afraid is een zeer lange film van Ari Aster. En daar speelt Joaquin Phoenix inderdaad een beetje een rare gast in. En daar zit veel slapstick in, daar zit fysieke komedie in. En dat is precies dat hij nu meegepakt heeft naar Napoleon. En je krijgt daar elementen van terug hier, dat zo heel raar aanvoelt. En voor mij toch voelde die heel raar aan. En dat marcheert niet voor mij. Ik ben zelfs gaan kijken op Letterboxd wat er bij de genres comedy bij stond. Hè? En ik dacht, is dat nu de bedoeling dat even een stuk comedy is? Staat er niet bij.
Zo heb ik dat toch niet gezien, eerlijk gezegd.
Ja, en... ik wel. Ik heb dat hier ook opgeschreven. Dat is precies dat hij een karikatuur van het podium
moet spelen. Ja, een karikatuur wel, maar... Comedie zou ik het dan niet noemen, zo. Wel zo wat over de top. Zo.
Ja, want ik vond dat soms echt tegen slapstick aanleunen.
Ja, absoluut. Ik ben daar ook mee eens.
Want is dat dan een beslissing geweest van Joaquin Phoenix om hem zo af te spelen?
Zoals ik het gelezen heb, blijkbaar wel. Maar ja, Ridley Scott heeft het dan wel laten gebeuren. Hè? Dus,
ik zou denken dat Ridley Scott daar toch veel meer gewicht heeft.
Ja, als hij daar het niet mee eens was, zal hij dat wel gezegd hebben. Want dit zet echt de toon van de film. Hè? Ja. Hoe dat wordt weergegeven en hoe dat gespeeld wordt. En dat is interessant dat je dat zegt. Want als Ridley Scott heeft gezegd tegen Joaquin Phoenix, speel hem zo, op deze manier... Dan heeft Joaquin Phoenix hem goed zo gespeeld. Als Joaquin Phoenix heeft beslist van, ik kan hem zo spelen, en Ridley Scott heeft gezegd, het is goed, dat is voor mij een Nederlander in VL.
Tussen haakjes, het is blijkbaar is Joaquin Phoenix. Hè?
Amerikanen zeggen Joaquin.
Het is misschien debatable. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te spreken, maar misschien ben ik ook verkeerd. Dus Joaquin Phoenix kan... Maar als je... we hebben in onze allereerste aflevering wat over The Usual Suspects gehad, waar dat Benicio del Toro opdraaide op de set.
Met dat accent.
En ook met dat accent en die weirde man. En dan heeft de regisseur daar dat ook laten gaan, hè. En dat werkte. En dus dat kan wel, hè, dat inderdaad een inbreng was van Joaquin Phoenix en dat Ridley Scott gedacht heeft, waarom niet? Hè? Let's do it. Maar er zit ook zo'n heel rare scène in... voor mij raar, in Egypte in, waar ze met die... want die film is eigenlijk... Dat is heel raar. Op bepaalde momenten pakt hij zijn tijd. Terwijl dat hij veel te veel in de film wil steken, dat niet lukt. Want dat springt maar heen en weer. Want hij wordt dan op een bepaald moment ook ge-outcast. Wat is het juiste Vlaamse woord ervoor? Naar Elba.
Verbannen.
Verbannen. Ja. Hij wordt verbannen naar Elba. En daar zitten jaren tussen, maar dan zo na 3 minuten, zelfs 30 seconden bij wijze van spreken, later is hij al terug. Hè? Dus dat moet allemaal vooruit gaan. Hè? Dat staat allemaal precies in fast forward. Maar dan in Egypte is er zo'n scène waar ze hun tijd verpakken, waarin dat hem dan naar die mummie loopt. Ja, een echte spoiler is dat niet dat je vertelt. Nee. Dat is een element in de film. Je kunt die film ook moeilijk spoilen, eerlijk gezegd. hij stapt dan op dat stapje en die mummie, die kist gaat open, je ziet die mummie. En dan zakt hij ineens. Scheef. Ik weet nog of je dat herinnert. Mm-hmm, en schrikt ook zo even. En dan is dat zo... En blijkbaar is dat per ongeluk. Blijkbaar was dat niet de bedoeling dat dat ging zakken. Maar er moet iets scheef gezeten hebben op die set en dat zakte. En Ridley Scott vond dat dan geweldig, van die spontane reactie van Joaquin Phoenix, van die mummie dan te zien scheef zakken. Maar ik dacht dan... Waarom loopt dat daar nu in? Is dat omdat je dat dan zo leuk vond, dat spontaan was? Is dat leuk voor jullie, maar wij als kijker, voor mij marcheerde dat allemaal niet. Hè? Ik moest dan denken aan Pretty Woman, waarin dat Julia Roberts ook... Richard Gere doet dan dat juwelendoosje toe, als ze zo die juwelen wil pakken. Herinner je die scène? En zij verschiet. Dat is volledig spontaan en ook om de set geïmproviseerd. En dat je dat erin laat? Ja. Ja. 3 maal ja. Maar hier, nee.
Een beetje om de menselijkheid zo neer te zetten. Hè? Van ook hij kan verschieten van dingen of zo. Zoiets. Allee, ik weet niet.
Ja, ja.
Maar
Ja, ik weet niet of dat je echt nodig hebt om hem menselijker te maken als je hem eigenlijk al heel de film zet aan het afzeiken in de manier dat je hem aan het spelen bent. Dus hij is denk ik al menselijk genoeg op dat gebied.
Ja, ja, ja. Dus ik, over de historische situatie, nog één ding dat ik dan gevonden had, dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel frappant, is in de beginscène, waar dan Marie-Antoinette wordt onthoofd, moet Napoleon 24 jaar zijn. He, Joaquin Phoenix bij de opnames was 48 jaar en ze hebben hem niet gemake-upt. Hij ziet er eigenlijk in heel die film, ligt dan
zelfde
aan mij,
uit,
zelfde
ja.
uit. Hè?
Ja, ja, ja,
dat gaat
ja,
over jaren, jaren, ja. jaren. Die ziet er overal krakt zelfde uit. Dan is dus overal 48 jaar. En Vanessa Kirby, dus, die daar Josephine speelt, die is veel ouder in het echt dan hem. Maar in de film is die 11 jaar of zo jonger dan hem, of zelfs meer, 14 jaar jonger. In de film is hij 14 jaar jonger dan hem, maar in de realiteit was hij eigenlijk 6 jaar ouder. En dat is de reden dat ze geen kinderen kon krijgen. Die was de 40 al voorbij, tegen dat hij ermee trouwde. Was hij in de 30. Zij was 41. En zij kon geen kinderen niet meer krijgen. Maar in de film wordt dat helemaal anders. Je krijgt dan een hele andere dynamiek, want ja, hij is merkelijk visueel ouder dan haar. Je snapt zo niet goed wat daar gaande is. En,
ja,
en
de enige verwijzing dat daarnaar is, is dat ze al kinderen heeft, dat ze al een huwelijk achter de rug heeft. Hè. Dat is waar dat wel opspeelt. Maar inderdaad, visueel wordt dat totaal niet ondersteund. Helemaal niet.
Ik had dat inderdaad ook wel begrepen uit de film. Dat zij geen kinderen meer kon krijgen omdat ze al een bepaalde leeftijd was gepasseerd. Dus dat is ergens wel overgekomen.
Ja, ja, oké. Okay.
Het is een beetje gelijk dat je zegt ook, van iedereen blijft even oud. En ja, je merkt ook, er zijn time jumps van jaren, soms 10 jaar ineens.
Ja, en je ziet het er ook visueel niet aan, omdat ze inderdaad, zij zelf als persoon zien er altijd hetzelfde uit en dat is dan niet door. Ik vond het ook heel grappig dat op een bepaald moment ontmoet hij met de tsaar van Rusland en hij bespreekt daarmee om te trouwen met die dochter, Anna, die amper 15 jaar is. Hè, daar wordt over gesproken. En dan 2 seconden later...
Bam.
Zit een van zijn mensen zit dan bij een Oostenrijker neer om daar te bespreken om met Marie-Louise te trouwen van Oostria. En dan is het zoiets van, wat heb ik hier gemist? Ik heb dat zelfs teruggespoeld. Daar zit niks tussen, hè? Dat wordt niet uitgelegd. Dan heb ik het gegoogeld en dan heb ik gesnapt hoe dat historisch in elkaar zit. Maar dan denk je, oké, fijn dat ik dat nu weet, maar uit die film is dat zoiets van, wat gebeurt hier eigenlijk? Trouwens, dat is ook de enige plaats in de film dat ze twee zinnen Duits spreken. Hè? Dus daar in één keer gaan ze dan wel over naar de echte taal van, in dit geval de Oostenrijkers. Dat snap ik dan ook niet zo goed. Waarom dan enkel daar?
Heel even.
Voor het effect.
Zo,
voor het effect waarschijnlijk. Enfin, ja, voor mij was dat ook niet echt een biopic. Ik vond dat, alleen al door het feit dat het zo historisch inaccuraat is, ik was in mijn hoofd aan het denken, ik heb niet zo lang geleden Oppenheimer gezien. Dat is ook een lange film. Maar dat is een film... Allee, wat een wereld van verschil, man.
Ja,
als je dat ziet. Dat is, daar zit het mee. Ik kende dat verhaal ook niet zo goed. Maar door die
maar
film te kijken...
dat wordt wel heel goed uitgelegd, hè? Allee.
Dat wordt prachtig uitgelegd. Je hebt alles door, al die relaties heb je door... Hoe dat ineens zit, die politiek daar rond en zo. Dat is... Allee, wat een verschil, man. Dat is dan... Ja, Ridley Scott heeft prachtige dingen gedaan, maar hier kan hem toch wel... ik weet niet, puntje zagen aan
zoals
wat
Tarantino
Christopher Nolan
zegt, de 11e is te veel of zo, zeker. En...
maar blijkbaar heeft hij al vergelijkbare kritiek gehad op Kingdom of Heaven, film uit 2005. Toen was hij niet zo oud. Ik heb die ook niet gezien. Die heeft nou het schijnt ook heel veel kritiek gehad, dat mensen vonden dat dat niet marcheerde. En daar heeft hem dan een extended director's cut van uitgebracht, die dan blijkbaar veel beter ontvangen is. En ik had gelezen dat hem nu van Napoleon ook een 4 uur durende cut ging maken. Maar ik ga daar nu toch niet naar kijken.
Dat hangt er een beetje vanaf eigenlijk. Als daarmee de verhaallijn veel beter in elkaar zit en er wordt meer... Allee, er wordt minder een karikatuur van Napoleon gemaakt, maar er wordt meer uitgelegd, ook over andere dingen dan alleen maar slagvelden. Dan zou ik het nog wel willen zien. Maar nu zit ik echt op mijn honger met die film. Er wordt, zoals dat gezegd, die jumps die ze maken... Ja.
Ik versta wat dat wilt zeggen. Het was een lange film, maar
er zat niet veel in.
Er zat niet genoeg in.
Nee?
Ja.
Wat dat absurd is, hè?
Wat dat absurd is, inderdaad. Ja, toch voor zo'n figuur. Maar je hebt soms, daar zitten scènes in, dat ze gewoon tegenover elkaar aan tafel zitten en ze zijn aan het eten, hè. En ja. Ze zwijgen, hè. En er wordt niet geklapt. Ja, stikt een beetje content in uw film. Nee, want we moeten hier laten zien dat het toch een heel ingewikkelde relatie is tussen die twee.
En dat je dat doet, begrijp ik, om uw kijker rust te geven ten opzichte van andere scènes die, hoe moet ik het zeggen, waar meer in gebeurt en waar je meer moet in kijken. Maar qua verhaal zit er gewoon niks in voor mij. En dat vind ik de grootste gemiste kans. Allee, niks, sorry. Dat is misschien korter dan bocht, hè, maar...
Er zit wel verhaal in, maar het springt te veel,
ja.
Vind ik dan. Er zit een verhaal in, maar ze doen 2 minuutjes verhaalken en dan, ah ja, de 2 minuutjes van deze verhaalken zijn op. 10 jaar verder de tijd ja. In, nieuw ja. Verhaalken. Dus het is nooit echt zo'n een commitment op een verhaal.
Ja, ik zeg het. Dat die hebben gewoon te veel... Eigenlijk had dat dan een serie moeten zijn in meerdere afleveringen waarschijnlijk. Dat je dan een uurke, en dan doe je zo 10 afleveringen of zo. Dan kun je
verhaal
vertellen.
Dan kun je wel
vertellen,
iets vertellen. Hè? Dan kun je elke aflevering ja. Ook ophangen aan iets.
Ja, maar de vraag is, wat wouden ze maken? Hè? Want ik heb de indruk dat vooral... Want als er dan al screentime is vooral screentime voor Napoleon en Josephine. En het lijkt mij precies dat dan Ridley Scott eerder zijn bedoeling was van daar vooral over te vertellen. Maar ik vond dat niet zo vrij interessant, eerlijk gezegd. Ik vond dat redelijk saai en...
Die relatie, honestly.
En ook hoe dat dan gespeeld werd, hè. Ik zeg het, dat is zo precies zo'n geile schooljongen. Ik vond dat zo
He bizar. Wants offspring.
en zo ken ik dan Napoleon inderdaad ook niet. Is dat bekend? Was dat een schlimme? Of is dat de Amerikaanse visie op Napoleon?
Ja, de Fransen beschrijven hem natuurlijk als een meesterlijk strateeg. Dat kan chauvinisme zijn
wat
ook.
Wat hij waarschijnlijk ook was. Hè. Hij heeft heel veel mensen de dood ingejaagd met zijn strategieën uiteraard, maar hij heeft ook wel heel veel gewonnen natuurlijk. En hij heeft ook wel Europa veroverd op een bepaald moment. Ja. Dus was het een geniaal strateeg? Ja. Maar dat komt helemaal niet uit de film, vind ik.
Wat je zegt in de Amerikaanse kijk, dat vind ik dat je wel juist heel hard voelt. Zo van, het is zo'n heel eenzijdige point of view... Op Napoleon, van oh, Napoleon de verschrikkelijke, en zie, hij is van zijn voetstuk gevallen, maar ja, het was terecht. Zo'n beetje dat.
en dat ze misschien mee opzetten, een beetje als een idioot in beeld brachten, wilde zeggen.
Ja, een beetje wel, zo van hahaha, Napoleon. Allee. Okay. En daar had ik het eigenlijk heel moeilijk mee, want wat ik ook miste, was andere verwezenlijkingen van Napoleon, die tot op vandaag nog altijd doorwegen.
Ja.
Wetten en zo, de manier waarop we wetten maken. Misschien heel onnozel, maar rechtsrijden met een auto, dat was ook van hem. Allee, dat had ik er wel graag in gezien. Dat en nog meer, want ik weet er eigenlijk veel te weinig over, maar ik had gehoopt zo op een entertainende manier meer te weten te komen. En daar ben ik van een kale reis teruggekomen.
Ja, en ik weet er ook niet zoveel van, want ik vond dan een stuk halverwege de film waar dat de koe, de staatsgreep, gebeurt, vond ik heel kolderiek ook weer al in beeld gebracht. Dat was inderdaad slapstick, hè. Je zei het er juist ook zelf, hè, Matthias. Dat is een Laurel en Hardy film, bekend.
En dat de deur, en maar lopen.
Ja, en dan schuift hem daar van een trap.
Napoleon die vecht daar als een meisje. Dat is inderdaad van zotte toeren. En dan dacht ik, maar wat is hier nu eigenlijk gebeurd, historisch? Moet ik dat gaan opzoeken? En blijkbaar is dat dan gewoon dat hij een staatsgreep heeft gepleegd. Een beetje à la Poetin. Van ik kon hem meer herverkozen worden, dus is er een staatsgreep zodat hem zijn eigen keizer kon uitroepen. Dus daar zijn ook wel dubieuze dingen gebeurd. Hè? Dat je denkt, ja, dat is ook wel goed gearrangeerd om aan de macht te kunnen blijven. Hè? Dat zijn elementen die eigenlijk niet echt in die. Allee, dat wordt helemaal niet kritisch in beeld gebracht, dat wordt niet vooral kundig echt uitgelegd.
Ja, uitgelegd wordt dan niet. Nee, totaal
dat wordt
niet.
Uitgelegd.
Je ziet gewoon ineens is hem.
Ineens is hij zich keizer aan het krijgen. En dat wordt toch. Die achtergrond had het toch niet? Nul.
Nee,
dat is gewoon... It's just shit that happens.
Behalve een beetje die verwijzing die zo naar Caesar, hè, zoals die kroon dat hem daarop krijgt, dat je denkt,
Ja.
Caesariaans, of hoe moet je het zeggen?
Ja.
Het is geen geschiedenisles in alle geval.
Nee.
Die in een film.
Vind
visueel
wel
aantrekkelijk. Visueel was daar niets verkeerd mee. Dat was
gelijk ook,
hij was...
was genomineerd voor de kostuums.
Ja.
En ja, de kostuums waren wel de shit. Hem heeft het niet gewonnen.
Nee. Zijn haar lag ook wel episch. Van Joaquin Phoenix, nee?
Ja, wel die gehoede. Dat kwam er wel uit. Hè. Dus dat kennen we op podium ook van, hè, van zijn hoed of van zijn hoede.
Die en hij draagt het wel. Allee, zo van, met flair en zo, ja... Dat vond ik er wel allemaal heel cool aan.
Maar is dat nu een cliché dat Napoleon altijd zijn hand zo in zijn vest had, omdat hem blijkbaar wat had hem, iets aan zijn lever of zo? Of, dat hem daar altijd op aan het drukken was? Want dat komt ook totaal in je film niet in. Hè?
Nee, dat komt hij inderdaad niet in. Maar is dat ook niet omdat je dat schilderij hebt van Napoleon... Waar dat
misschien is dat een urban legend, ik ken er niet genoeg van.
Ik weet dan niet of dat die ineffectief... Want die wordt inderdaad altijd zo karikaturaal dan afgebeeld met zijn hand in zijn hum, inderdaad.
Ja, ja.
Maar of dat effectief ook zo is, dat weet ik niet. Maar dat zit maar inderdaad ook niet
door wie wordt die zo karikaturaal afgebeeld? Ik weet niet, wij als Vlamingen hebben daar niet genoeg... van de Fransen mee, begrijp je? Ik denk dat ze in Wallonië veel meer naar Franse media kijken en daar misschien een heel ander beeld van hebben. Ik denk dat wij meer beïnvloed zijn door Angelsaksische media en daardoor heel hard een andere karikatuur van Napoleon altijd zien. Ik denk
maar dat zit in de film ook, hè? Op een gegeven moment, als dan geweten is dat Josephine er een buitenechtelijke relatie op nahoudt, zie je ook karikaturen in de krant staan daar. Klopt. En dat is net schijnt ook wel effectief gebeurd.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dus dat was wel een beetje een sensatie, hè? De story of de dag allemaal in Frankrijk in die tijd. Dat was toen effectief blijkbaar ook wel zo.
Ja.
Dus ja, hij is altijd al karikaturaal neergezet, blijkbaar, doorheen de geschiedenis.
Ja.
Ja, kijk, heeft er nog iemand iets toe te voegen?
Goh. Contrast met kleuren, kleurtemperaturen, dat viel mij heel hard op tussen de binnenscène en de buitenscène. Dat heel hoog lag, dat contrast. Hè? Heel warme van binnen en dan toch wel dat kille koude buiten. Die had dat ook wel zoiets rond een tijdsgeest wil scheppen. Zo. En dat vond ik wel opvallend, soms ook geslaagd. En een heel lullig ding, we gaan ons niet blijven focussen op het Engels, maar Moskou is now only 200 miles away. Dan dacht ik, serieus, konden jullie geen moeite doen voor kilometers te zeggen of wat?
Dat was mij niet opgevallen. Maar
echt? Als
ze ervoor gaan, dan gaan ze er ook voor.
Maar echt, hè. No, we're British. We don't use the metric system. Echt.
Ja, dat was mij niet opgevallen.
Ze hadden trouwens Ridley Scott geconfronteerd op een bepaald moment met het feit dat hij historisch inaccuraat was. En zijn reactie was blijkbaar, excuse me, mate, were you there? No? Well, shut the fuck up then. Dus hij leek niet echt veel om te geven of dat het historisch accuraat was.
Nee, inderdaad. Nee. Inderdaad. Ja, en dat zie je wel aan alles, hè. Ja, kijk. Dus ik vond kapsel zo wat herkenbaar als in de karikatuur die we hebben van Napoleon zonder hoed dan. Hè? Zo dat dingetje dat zo naar voren ligt, zo, dat vond ik wel geslaagd. Op een gegeven moment spreken ze ook van België. En het was 1815. En dan denk ik, dat kan toch nog technisch niet? Allee, dat is toch...
15 jaar te vroeg,
Ja, wel...
Maar hoe dat geschiedkundig zit...
Ja, dat hou ik mij ook van tussen, zo. Maar...
Dat is, dan kom ik... dan doe ik geen uitspraken.
Ik zwijg. Nee.
Ja, Swat, ik denk dat ik er ook door ben. Een visueel liefdesdrama. We zullen het daarop houden.
Ja, dat is een goede samenvatting.
Wat mij betreft.
Ja, een paar dingetjes nog terug aanhalen. Die taal, ik had eigenlijk niet zozeer een probleem. Want dat was inderdaad een van de grote kritieken op die film. Hè. Waarom dat die zo slecht onthaald werd, die taal. En buiten inderdaad, daar in het begin, als ze daar Engels spreken, terwijl dat ze Engels zijn en terwijl dat ze Frans zijn, lastig. Maar voor de rest stoort mij dat niet. Ik zou het erger vinden als je dan zonder reden, of zonder goede reden, dat door elkaar begint te mixen doorheen de film... want als uw Joaquin Phoenix niet goed Frans kan praten, dan it makes no sense om een Frans te laten proberen praten.
Nee, zeker.
En al of dan natuurlijk. Hè.
Ja, of dus Engels met Frans accent, hè, dat is al even erg, vind ik dan.
Oh ja, like this. Josephine, what are you doing? dat historisch inaccuraat is, dat stoort me dan ook niet, omdat ik het er toch niet uithaal. Tenzij dat het er echt vingerdik op zit. Dus als daar hier en daar een keer iets... overdreven is of zo, sure, go ahead. Je bent een film aan het maken, hè? Geen geschiedenisles in elkaar aan het steken. Zolang het maar niet te fel is. maar ook saai. Dat heb ik hier ook echt opgeschreven. Ja. Op momenten is die film gewoon saai. Die springt van hot naar her en nu ben ik u een beetje aan het herhalen. Maar ja, dat zit ook, en dat blijft enorm aan de oppervlakte in al die verhalen ook. Hè. Dat gaat nooit diep. Dat gaat nooit diep. Dat probeert die relatie wel uit het spitten tussen hem en Josephine.
Maar zelfs daar, hè.
I don't give a rat's ass about it.
Geen chemistry tussen die twee, hè, voor mij.
Origineel had ik ook gelezen, ging die rol gespeeld worden door, hoe heet ze weer, Jodie Comer. Die ook in, die andere, maar met Damon. The Last Duel. Dat is ik weet niet of dat jullie The Last Duel gezien hebben.
Nee.
Ook Ridley Scott.
Nee, maar die staat wel op mijn watchlist, maar nog niet.
Die vond ik vrij goed. Dus dat is ook een recente Ridley Scott film dan, na Kingdom of Heaven. Maar die vond ik, dat vond ik echt een vrij goede film. Zij zou origineel die rol gespeeld hebben, maar ze heeft dat dan laten gaan. Nu, ik denk niet dat dat daardoor een betere film zou geweest zijn, hoor. Had zij dat gedaan. Wat ik wel vond, die battle scenes, die zijn keigoed gemaakt. Gelijk dat je tegen de Russen op dat meer. Dat is eigenlijk al die battle scenes. Daar kun je weinig op aanmerken.
Was daar, schitterend, hè?
Ja. Dat vond ik veel goed. Dat is misschien eerder Ridley Scott zijn shtick.
Dat is meer
dat soort spektakels te gaan maken. Dan zou ook bij 11 camera's die eigenlijk constant aan het draaien zijn. Zo heeft hem al die scènes dan geschoten om zeker alles te hebben. Dus dan vraag ik me af, zou die film beter geweest zijn als ik die in de cinema had gezien? Omdat je dan
visueel wel
spektakel krijgt. Ja. Misschien had dat een half punt kunnen schelen.
Saai op groot beeld? Ik weet het niet.
Wel, maar ja, saai blijft voor, saai, voor het visuele spektakel wel, maar het gaat even saai
maar ik
blijven,
vond dat,
gezegd,
ik heb ook genoten van het visuele spektakel van Poor Things en dat marcheerde op mijn tv thuis ook prima. En ik heb Dune herbekeken een paar weken terug. Oké, in de cinema is dat nog immenser, maar toch, als het goed is, blijft het goed, hè, vind ik toch. Ja. Als je iets of wat groot genoeg een tv hebt, ergens niet te vergelijken, maar...
Bon. Wel, maar misschien is dat juist het voordeel dat we dan Napoleon op de tv hebben gezien, om het zijn waarde te geven. En
ja, misschien.
En Dune blijft overeind op tv, Poor Things ook, Napoleon niet.
Napoleon niet. Het is jammer, want Ridley Scott, voor mij vooral de held van Alien, een van de beste horror/science-fiction films gemaakt, dat is los een 5-sterren film voor mij.
Mm-hmm.
Spoiler alert, Napoleon is niet 5 sterren. Kijk.
Over sterren gesproken. Zullen we de sterren dan maar eens uitdelen?
Ja. Ik zal dan beginnen, hè, met de sterren. Houd die vast, hè.
Oei.
1,5 ster.
Ah, dat is wel heel...
Ik vond dat echt een vervelende film.
Nee, zo hard ga ik zeker niet zijn. Voor mij is dat nog steeds 2,5. Ik kwam niet buizen, maar ik ga hem ook niet, ik ga hem niet meer opnieuw zien. Hè?
Nee.
Nee. Ik vond hem mooi gemaakt, maar ik ga hem niemand aanraden. En dan komt er bij mij ook op een 2,5 uit.
Ja. Maar we zijn toch wel iets of wat in lijn. Hè? Ik ben misschien wat strenger geweest, maar ja. Bon. Geen must-see.
Geen must-see.
Verre van.
Maar ook niet zo erg als Sahara, blijkbaar.
Ja, inderdaad. Ja, allee. Positief.
Sahara is wel een benchmark geworden nu in de podcast. Hè?
Er zat ook een klein bitteke Sahara in de film.
Ja.
Wat een troostprijs. Ja, maar het is toch nog beter dan Sahara.
Voilà.
Beter dan.
Och, arme Ridley Scott. Enfin, er komt een Gladiator 2. Altijd wel gevaarlijk, hè, na zoveel jaren. Dus
ja.
Dat is natuurlijk... Na dit hou ik mijn hart vast. Maar misschien... The Last Duel was dan blijkbaar toch wel zeer goed. Dus misschien was dit een miss en wordt de volgende terug een hit voor Ridley Scott.
Absoluut.
Oké, goed. Van een hit naar een val. Want dat is onze vierde film. Derde film. Onze derde film. Anatomie d'une chute. Of in het Engels Anatomy of a Fall. Een Franse film geregisseerd door Justine Triet uit 2023 met Sandra Hüller. Swan Arlo, Milo Machado Graner, Antoine Reinhardt en Samuel Theis. Ik hoop dat ik die namen juist heb uitgesproken, indien niet, mijn excuses. Korte samenvatting, dus het kunt heel kort en bondig zijn over die film eigenlijk. Tagline is, heeft ze het gedaan? Een vrouw wordt verdacht van de moord op haar echtgenoot en hun blinde zoon staat voor een moreel dilemma als de enige getuige. Short and to the point. Dus, ik zou zeggen, Steven, wat vond je van de film?
Ja, Nico, je zegt het daar, hè. Heeft ze het gedaan of niet? En dan is de vraag, wat heeft ze gedaan? Wel, de zoon... Ze wonen in een chalet in de Alpen. En de zoon is gaan wandelen en hij komt thuis en hij ziet zijn vader dood op de grond liggen. En de enige die aanwezig was, was de moeder. Is hij gevallen of is hij geduwd? Dat is de hamvraag van heel de film. En ja. Je wordt heel de film door heen en weer geslingerd, maar ik vond het wel op een subtiele manier heen en weer geslingerd. Het is zo nooit helemaal ja, helemaal nee. Het is altijd zo heel subtiel. Nee,
het is heel ambigu, ja.
Ja, daar voelde toch... Oh, dat zou wel kunnen, hè? Of... Maar nee, totaal niet, want ja, waarom zou ze? En dat gaat subtiel, dat wordt in de rechtbank dan wat minder subtiel. Nu springen we al naar de rechtbank, want in het begin is ze niet verdacht. En de film krijgt dan zo een sprongske als ze haar een advocaat ontmoet en nog een sprongske als ze verdacht wordt. En dan springen we een jaar verder naar de rechtbank, want ja, dat is misschien ook nodig, hè, om het realistisch te houden. En ook daar in die rechtbank zie je zo'n constant heen en weer slingeren. Wel op een heel toffe manier, want oh, die procureur, dat is ook een hatelijke mens. Hè? Maar ja, dat is om procureur te zijn, hè? Dat is zo goed gespeeld. Hè?
Ik vond die echt geweldig. Ja, die acteur deed dat zo goed, dat was er boemkop. Ja, ik vond die echt super. Glansrol. Ja.
Op een gegeven moment, hè, want de zoon is de enige getuige, wat ik een heel tof shot vond... Dus zeg maar heel kort, is dat de getuigenis van de zoon zelf. Hij staat daar en je ziet hem constant zo kijken. Links, rechts. En dat is het enige dat je ziet en je hoort die twee partijen praten. En ik vond dat wel boeiend. Echt, echt boeiend.
Ja, ja, want in de korte samenvatting staat blinde zoon, maar eigenlijk is hij...
Slechtziend,
zijn optische, optic nerve, hoe zeg je dat in Vlaams, is geraakt. En hij ziet gewoon waarschijnlijk super wazig of zoiets. Dus dat is zo'n beetje tussen de twee, hè.
Dat wordt niet echt verduidelijkt in de film. In het begin denk je dat hij blind is, maar eigenlijk kan hij dan toch een beetje zien. Allee,
dat... Ja, ik denk dat hij schimmen en schaduwen ziet. En daarmee, zoals dat gezegd, kan hem zo wat volgen het gesprek, maar hij gaat geen details waarnemen. Want op een bepaald moment gaat hem die medicamenten ook... Kunnen we eens opgevallen?
Ja, en hij kijkt heel kort bij.
Ja, en hij kijkt heel kort bij en hij kon dat blijkbaar wel lezen. Ja, dus hij heeft nog wel iets van zicht. Hè.
Maar dat is zo naar het einde van de film mee, hè? Dat ze dat dan verduidelijken. Ja. Allee, verduidelijken, dat je dat ziet. Ik vond dat kil en ongezellig, had ik meteen genoteerd. Maar dat was zo van bij aanvang van de film. Hè. Het is ook natuurlijk door de setting in die bergen. Sneeuw, koud. Een ander soort licht dan pakweg aan het strand. En dat merkte wel. Maar dat zet hem ook zo de toon voor dat realistische. Want je kunt andere films in de bergen hebben... met een Matthew McConaughey, die veel warmer zouden zijn. Voor alle duidelijkheid, een goede acteur, by the way. Maar hier had ik daardoor heel hard dat hyperrealistische gevoel en ik vond dat nog versterkt worden door die beelden van de pers, zo gezegd. Door die beelden van op tv vond ik dat ook zo... Je gelooft dat je eigenlijk gewoon naar... een documentaire aan het kijken zijn. Terwijl het geen mockumentary is, hè? Totaal niet.
Want dat was ook mega goed gedaan, hè? Met die Franse talkshow-effect dat je krijgt. En al die fragmenten dat je daarvan zag en zo, dat was inderdaad allemaal zeer, zeer realistisch. Hè?
Je krijgt echt zo dat gevoel van ook, wat je ook zou hebben, wat in het echt zou gebeuren. Zo de heksenjacht, rond zo'n grote zaak.
Stemmingmakerij en iedereen springt erop. Ze hebben allemaal hun mening, ze komen op tv, ze komen het allemaal vertellen.
Het is hot om naar te kijken, dus ja. Ik vond het interessant om te zien hoe een Franse assisezaak eruit ziet. Want dat was toch ook wel anders dan bij ons. Dan dat ik dat gewoon ben. Dan dat je bij ons naar rechtbankdrama kijkt. Of in de States. Hè, waar
wie heb jij vermoord,
is.
Steven?
Ja.
Of niet.
Maar ik heb dat opgezocht om te weten van hoe realistisch is dat. En dat is mega realistisch in beeld gebracht, blijkbaar. Hè. Dat is echt zeer, zeer accuraat verfilmd.
Zeer interessant of indrukwekkend hoe dat die jury zit in zo'n rechtbank. toch heel anders dan wat we gewend zijn om te zien. Ja, tot slot, het einde is fantastisch, hè? Ik ga daar niks over spoilen, maar ik denk voor de jongen zelf moet het wel altijd heel zwaar zijn geweest, als in de karaktermoord op zijn vader, hè, die je zo ziet gebeuren. Ja. Dat vond ik wel beklijvend, als je dat zo zag. Van, je zag die jongen echt zo zweten en zwoegen.
Ja, en ook zijn waarheid zoeken. Hè.
Ja, zijn waarheid zoeken. Ja, ik ga zwijgen gewoon.
het is moeilijk. Voilà. Je wilt niet spoilen.
Ik wil de mensen allemaal de goesting geven om hem te zien. Sowieso.
Absoluut. Ja, jij vond dat kil en ongezellig.
Ja.
De eerste vibe dat ik van die film kreeg, ik zat precies even terug in Tar.
Dat snap ik.
Ja, die film begint ook met dat interview weer, met dan Sandra, die geïnterviewd wordt in zo'n stoel. En dat is ook weer een schrijfster die in het artistieke zit, dat er een slimme madame uit zit. En ik zeg,
maar dat moet dan toch zijn voor als ze echt zijn beginnen spreken, want dat gesprek is toch helemaal niet highbrow?
Nee, dat is niet highbrow, maar ik vond dat zo...
Verre van zelfs.
Ik vond dat ze dezelfde vibe hebben.
Ah ja, oké.
Dat is het eerste wat ik heb opgeschreven.
Ik vond dat persoonlijk juist heel intrigerend, omdat je zag Sandra constant de vraag terugketsen naar degene die aan het interviewen was. En je zag dat er zo een spelletje gespeeld werd, zodat ze precies eigenlijk helemaal niet over zichzelf wou praten. Hè? En elke keer terug afketsten.
Ja, dat was superduidelijk.
En dat was goed gedaan, vond ik.
Maar nee, ik bedoel daarmee niet dat zij mij doet denken het karakter aan. Maar zo de film, de sfeer dat hij...
Ja, maar ik herinner me van daar dat wij ons dom voelden. Hè?
Ja.
Als die film...
Dat bedoel ik.
Voelden we ons niet dom, hè?
Nee, maar ik had zo...
Neem ik aan.
Die, misschien deed hij mij ook een beetje denken aan Kate Blanchett of zo, maar ik had zo direct... Tja, ik had deze al eens
ik volg precies. U wel helemaal, Matthias, omdat je... Zo ziet dat zij de touwtjes in handen probeert te houden. En dat hadden wij Tar exact hetzelfde in dat interview.
Ja, oké, dat aspect wel. Ja.
En die parallel heb ik ook getrokken. Het gaf mij zelfs meteen zo'n antipathie voor Sandra. Zo van, oef. En zo, want dat is eigenlijk hoe dat je ze leert kennen, hè, met dat interview.
Ja. Maar
ik zou niet zo ver willen gaan als antipathie, maar ik begrijp wel wat dat je zegt. Ja, het is...
Want eigenlijk kort daarna, eigenlijk in dezelfde scène, begint al bijna medelijden en sympathie krijgen. Dus
daar begint de pendel, hè. Zo.
Ja. Voilà, ja, dat is nu geen spoiler. Ja, de man zet loeiharde muziek op. Hè. Pimp van 50 Cent, maar dan in zo'n stalen pannenversie. Ja. Dat is eigenlijk wel geweldig, hè, dat nummer. Dat is op die
dat
manier.
Is echt om te kloten.
En dat is echt zo dat je denkt, wat is deze man, loeihard. En inderdaad, dan saboteerde hij eigenlijk het interview op die manier. Ja. Gewild of niet gewild, dat is iets anders, want hij is op de zolder aan het werken en hij heeft zijn muziek nodig. Maar inderdaad, dan krijg je sympathie voor Sandra, ja, klopt. Ja.
Maar tegelijkertijd had ik zoiets van, het is voor haar precies een relief. Zo van, voilà, we kunnen niet verder doen. Tampie.
Dat kan,
zo.
Dat kan.
Dus die film heeft ook... film speelt zich af in Frankrijk, maar ze spreken daar ook zeer geregeld Engels in. Het is ook geen volledige Franse film, maar in tegenstelling tot andere films heeft dat hier een heel... Ja, dat heeft een reden. Dat heeft een
logische
goede
reden, hè? Ja, absoluut.
Een logische reden, en voilà. En taal speelt zelfs van verder in de film, in de rechtszaal dan, ook een belangrijke rol in heel die film. Dus zij is, dat is ook geen spoiler, zij is een Duitse, zij woont in Frankrijk, zij excuseert zich ook omdat ze na al die tijd nog altijd geen deftig Frans kan. En dan schakelen ze over naar het Engels, want iedereen spreekt Engels. Dus die film is inderdaad niet volledig Frans of niet volledig Duits, die heeft Engels en die heeft Engels met een goede reden. En dat vind ik goed. Ja. En dan later, niet zozeer een spoiler, in die rechtszaak probeert zij ook, zie je wel dat ze heel veel Frans probeert te praten, tot wanneer dat ze een draad verliest en dat ze dan naar het Engels overschakelt. En dan wordt dat ook een dingetje. Hè? Dan is er zo een wisselwerking met een tolk, van we gaan Engels doen. Een tolk zegt, alright, goed, we gaan Engels doen, het is in orde. Dus die taal is goed gekaderd, dat er Engels in die film zit.
Trouwens, Sandra Hüller heeft speciaal voor de film ook Frans geleerd. Hè, omdat ze moet hier en daar een mondje Frans praten. En ze heeft dat dan blijkbaar speciaal voor de film ook effectief aangeleerd.
Ja.
En dat doet ze geloofwaardig, hè?
Ja, dat doet ze inderdaad
goed. Ja, haar Frans is redelijk, hè. Absoluut.
En redelijk voor een buitenlander, hè. Zo.
Ja. Maar ja, doe het maar eens, hè. Je wordt dan beschuldigd. Je moet dan rechtszaak doen in de taal van het land waar je zit. En dan moet je dan ineens met een advocaat in Frans gaan beginnen converseren. Dat lijkt mij inderdaad niet voor de hand liggend. Dus begrijp ook wel dat inderdaad tijdens de rechtszaak voor haar op een bepaald moment gewoon niet meer haalbaar was.
Nee, maar ik denk ook, van ze zal heel die rechtszaak, of in realiteit zullen heel die rechtszaak dan wel met een tolk kunnen doen. Maar het helpt uw zaak wel als je een stuk in Frans kunt doen.
Ja, als je het wel kunt doen, zeker wel.
Om je eigen geloofwaardigheid, om een beetje sympathie te krijgen. En dat zit ook wel in de film, want ze zeggen dat ook. Hè. Op een gegeven moment zijn ze even zo aan het oefenen, of zijn zij aan het preppen voor de rechtszaak. En dan geeft ze haar een uitleg in het Frans. En dan zegt een advocaat, heel goed. En dan nu in het Frans. En dan springt de film eigenlijk een jaar vooruit. Hè. En dan zit je in de rechtszaak. Dus dat vind ik allemaal keigoed gedaan. Die nieuwsberichten ook, we hebben het daar al over gehad. Hè? Hoe dat daar zo realistisch in beeld gebracht is. Hoe dat je ze daar op de trappen ziet staan met een microfoon. Zie je hem proberen te interviewen. De sensatie nieuwsberichten dat daarop zitten. Dat zou exact kunnen gebeuren. Dat zou je exact hier op het nieuws kunnen zien. De film zit ook vol met topdialogen. Tussen haar en haar een advocaat. Maar ook in de... Ja, naar het einde toe is er een flashback-scène. En dat is zo'n goede dialoog in die scène. Hoe dat die scène, ik weet niet of dat jullie mee zijn waar ik het over heb, de ruzie-scène, zal ik zeggen.
Ja, zeker.
Dus dat zit zo goed in elkaar, hoe dat opbouwt.
Hoe realistisch dat ook is.
Ja, absoluut. Hoe dat zo van, escaleert tussen aanhalingstekens, opzwelt, zal ik zeggen. En dat is, super, super realistisch. Dat is...
Ik vind het kei leuk dat ze dat in beeld brengen en ook niet. En dat vind ik hier goed aan.
Ja.
Zo,
ja.
Waar ze dat afbreken. En hoe dat ook in het verhaal geschreven is, hè, vind ik ook zo... Ja. Ja, het zou kunnen, zo, ja.
Ja, en dat is belangrijk om u als kijker ook... Ja... Je weet het nooit, hè. Waar dat het naartoe gaat. Dus doorheen heel de film moet jij ook... Ja, jij zit mee in de jury van dat proces, zou je kunnen zeggen. Hè? Allee, je weet wel iets meer dan de jury. Maar je zit zelf ook constant aan het denken van... Dat is plausibel, ja, maar dat is misschien ook plausibel. En zou ze het nu gedaan hebben of heeft ze het niet gedaan? Wat eigenlijk iedereen in die film heeft, misschien het meest van al nog de zoon, de Daniel, die dan nog half bij was, maar die eigenlijk twee werelden ziet instorten. Langs de ene kant langs zijn vaders kant, maar langs de andere kant ook zijn moeders kant. En dat wordt eigenlijk ook bijna letterlijk gezegd in de film door March is dat, denk ik. Van je moet kiezen, je moet een kant kiezen. En,
ik vind dat een mooi kantelmoment eigenlijk wel.
Ja.
Ook omdat moet ik het dan ook geloven? Ah, nee, dat heb ik niet gezegd. Je moet gewoon niet zeggen. En dat vond ik zo, wow.
Ja, exact dat. Exact dat. Je moet kiezen en je committen daarop.
Ja,
dat
is.
Want zelfs op een gegeven moment zegt een advocaat ook letterlijk, the trial is not about the truth. Wat ook vaak zo is, hè.
Tuurlijk. Ja. Want ze vraagt dat ook aan haar advocaat, hè. Je gelooft mij toch? Oh, wat ik geloof, maakt niet uit. Ja. Zo.
Ja. Inderdaad. Dus in die film, al die verschillende standpunten van de zoon, van de advocaat, van haar dan, van dat onderzoek, ik vind dat allemaal heel goed weegegeven. Ik ook die een dokter, of de psycholoog is dat, de psycholoog dat komt spelen. Ja, oh. dat is een echte psycholoog. Hè. Dat is... die speelt dat ook heel goed. Ik neem aan dat tot zijn haar toe is dat... Ja, dat zou de psychiater, kunnen zijn. Ik vond dat een hele boeiende film. En ik ga die absoluut nog een keer een tweede keer bekijken. En dan denk ik dat ik daar nog meer dingen ga uithalen.
Ja. Ik heb hem zelf twee keer gezien. Ik had hem eigenlijk al gezien in januari of zo, geloof ik. En dat is ook de reden dat ik hem vorige keer enerzijds naar voren had geschoven. En als je herinnert in ons vorige keuzestressmoment, heb ik daar wel een beetje aan zitten sturen en trekken, omdat ik dan eigenlijk toch wel echt liever had dat jullie deze ook effectief kozen. Wat dat dan ook gebeurd is. Hij heeft de Oscar gewonnen voor het beste scenario. Dat is het originele scenario. Hm. Dit is niet gebaseerd op een boek. Dat is echt geschreven. Ik weet wel niet door wie. Is het door Justine Triet zelf met iemand samen, als ik me niet vergis? Maar ik durf mijn hand daar niet voor in het vuur steken. Dat zullen we even moeten opzoeken. Maar dat is terecht, hè. Dat is een terechte winnaar van die Oscar, vind ik. Want dat is zo'n clever script. Dat zit zo goed in elkaar. Ik vond dat echt fantastisch geschreven. Dat is al die karakters daarin. Ze zijn goed geacteerd, maar ook effectief eerst en vooal ook goed geschreven. Hè.
Mm-hmm.
En
ja, dan de rol een keer die ze allemaal spelen. Ja.
Ja, en dan nog een keer goed gebracht door de acteurs die ze dan spelen. Dus dat is dan een perfecte mix. Wat dat voor mij ook een perfecte mix was de film zelf eigenlijk. Je hebt een mix tussen een whodunit, een rechtbankdrama en eigenlijk een sociaal drama. En dat zit allemaal goed. En dat is eigenlijk een beetje right up my alley. Ik zie dat graag, zo'n goed rechtbankdrama. En dan met die extra elementen daarin, vond ik dat echt fantastisch goed werken. En hoe realistisch dat... We hebben het al verschillende keren gezegd, hoe realistisch dat die film ook is. Op alle gebieden, mm-hmm. Hoe dat hij in beeld gebracht is. De rechtszaak, maar ook die spanningen in een huwelijk en die discussies dat ze hebben en hoe dat mensen dan zo'n zaken kunnen gaan uitvergroten van die momentopnames, zoals die bewuste opname die dan afgespeeld wordt in de rechtbank. Maar dat is een momentopname dat die mensen hun leven, hè, en daar wordt dan... Ja, alle logica wordt op die momentopname gehangen.
En zij onderbouwt dat goed naar weerwoord, vind ik.
Ja, zeker. En zij moet ook kampen met het feit dat zij een sterke vrouw is, een succesvolle schrijfster. Ze staat er, een sterke vrouw. En dat, op een of andere manier wekt dat ook vaak antipathie op bij de mensen.
Ja.
Dus dan komt er eigenlijk al negatief in beeld, juist omdat je sterk van karakter bent. Dus daar moet ze dan ook nog eens mee kampen. Nu, ja, dat gezegd zijnde, we laten in het midden wat ze het nu wel of niet gedaan heeft, want ja, er zijn toch wel elementen in beide richtingen die naar voren komen, zodat je als kijker inderdaad constant, het blijft ambigu, hè. Justine Triet had blijkbaar tegen Sandra Hüller gezegd, want die had dan gevraagd, ja, heb ik het gedaan of niet, want ik moet het kunnen acteren. En Justine Triet heeft geweigerd te antwoorden.
Oh, ze zei,
ik weet dat zelf niet, zegt ze, maar je gaat het spelen als iemand die het niet gedaan heeft. Omdat je zo moet overkomen op het scherm. Schitterend wel, hè?
Ja.
Dus, maar,
je spoilt uiteindelijk daarmee misschien al een beetje... Maar, ja.
Nee, ik spoil niks, want uiteindelijk... wij weten hoe dat de film eindigt, maar we het gezien hebben. Maar eigenlijk weten we het niet, hè, als je er bij stilstaat. We hebben de afloop gezien van een bepaalde interpretatie, ook vooral van de zoon, gebaseerd
op... Het is dat ik bedoel met spoilen, zo dat we het niet weten. Daarmee heb ik nu meteen gezegd, maar ja...
Ja.
We weten het niet.
Maar ja, maar wat we niet spoilen, is wat de uitkomst van de rechtszaak is. Want er is wel een duidelijke keuze in de film gemaakt.
Ja.
Vooral door dan... Ja, het draait allemaal rond de zoon. En dan een gesprek met zijn vader in de auto, dat toch wel heel betekenisvol is.
Hoe dat in beeld gebracht is, vind ik geweldig om je als kijker ook nog op het verkeerde been te houden. Allee, op zo dat... Ja, welke kant kiest hem nu?
Ja.
Is wat hij vertelt. Want je ziet de vader spreken, maar je hoort de stem van de zoon.
Ja.
En dat vind ik daar
perfect,
zo...
Hè?
Oh,
exact.
Zo, ja.
Exact. Het is zijn verhaal.
Je ziet
het visuele, maar de zoon blijft praten. En de vader zijn lippen bewegen wel, maar het is constant
zo
de stem van de zoon.
Is, hè? Echt, die krijg je er kippenvel van eigenlijk.
Het is een soort illustratie van de zoon zijn verhaal. Hè? Het is niet dat we letterlijk een flashback zien, hè? Dat weten wij niet. Hè? Wij zien een visuele illustratie van wat de zoon vertelt. Magnifiek.
Ja, ik heb daar ook opgeschreven, dat die perfecte lip-sync, dat is top. En dat kan ook twee kanten op.
Ofwel
is het een interpretatie, of hij herinnert het zich perfect. En wederom, dat weet ik niet.
En hij neemt er een loopje mee, of niet? Allee, dat is... Heerlijk.
Dat is, om daar een beetje op terug te komen, van zijn dat spoilers of niet? Nee. Maar wie het gedaan heeft, of hoe dat gebeurd is, is ook niet het punt van de film.
Nee, klopt. Klopt, dat maakt... daarom mag je die film ook effectief een tweede keer kunt zien, want in the end, it doesn't matter. Je kunt dat perfect opnieuw zien. Ik heb dat nu zelf gedaan, op vliegtuig terug naar huis zelfs.
En hoe viel dat mee? Hoe viel dat mee in een tweede keer? Want voor ons was het de eerste keer, Matthias.
Ik heb daar terug keihard van genoten. Dat was heel tof om die nog eens opnieuw te zien. Dat was nu 3 maanden, geloof ik, geleden of zoiets. Dat is voldoende tijd om daar dan terug van te kunnen... Ik zou die niet nog eens een week later gaan zien. Maar ik vond dat echt absoluut geen opgave. Want ik wou hem graag opnieuw gezien hebben, omdat hem dan meer top of mind zat voor vandaag daarover te kunnen babbelen. En ik heb daar even hard terug van genoten.
Ja, en ik wil hem eigenlijk nog een tweede keer zien, om te misschien met die voorkennis dat je hebt, misschien andere dingen nog uit te halen. En heb je dat gemerkt? Heb je die andere dingen uitgehaald? Of heb je hem anders bekeken?
Goh, dat weet ik niet. Dat kan ik moeilijk zeggen. Het was ook op een vlieger. Dat is geen optimale omstandigheden. Op een klein schermpje. Dus voor mij was het meer om de film ook nog eens opnieuw te refreshen. Dus dat durf ik mij nu niet echt over uitspreken. Misschien moet ik hem dan nog maar eens een derde keer zien. Hè. Een paar dingen waar ik wel nog extra op gelet had, omdat ik me dat ook herinnerde van de eerste keer dat ik hem gekeken had, is hoe dat ze eigenlijk een Oscar zouden moeten maken voor beesten. Want wat dat die hond doet, halverwege die film, daar viel ik nu nog eens van uit mijn vliegtuigstoel, in dit geval.
Ik vroeg mij af dat is of dat ze die echt gedrogeerd hebben, of ik weet niet wat, maar dat was wel magnifiek, hè?
Dat is ongelooflijk. Dat is echt... Ik had dat dan opgezocht en blijkbaar heeft hij effectief de Palme d'Or gewonnen in Cannes. Blijkbaar bestaat daar zo'n prijs. Ofwel is dat een grap dat ik ergens heb per ongeluk opgepikt op Reddit of zo, dat weet ik niet. Maar ik heb dat in elk geval zo gelezen. Ja, en ik dacht van, als het waar is, terecht. Als het waar is, echt terecht. Dat zou zo maar eens kunnen. Ja, want de film zelf heeft ook de Palme d'Or gewonnen in Cannes.
Wat ik ook terecht vind.
Blijkbaar wou ze hem ook voordragen voor beste buitenlandse film. Daar heeft dan de Franse overheid, of wie gaat erachter zitten, een stokje voor gestoken. Want Sandra Hüller had blijkbaar op haar acceptance speech van de Palme d'Or blijkbaar nogal rake dingen gezegd, die niet door iedereen geapprecieerd werden. Dus, gezien, politics everywhere, hè, als dat verhaal klopt. En dan hebben ze dat blijkbaar gedwarsboomd, dan is er een andere film ingestuurd voor beste buitenlandse film. Zwat, vanuit Frankrijk. Dus ja, kijk. Maar bon, toch Oscar gewonnen voor beste script, hè. Dus voilà, kijk. Nog een laatste wist je datje, voordat we naar de sterren gaan. Origineel ging dat niet Pimp zijn van 50 Cent, maar Jolene van Dolly Parton. Maar ze hebben die rechten niet vastgekregen. Dus ik weet niet wat dat dan ook een steel pan version ging zijn, of de echte Jolene van Dolly Parton. Misschien eerder wel dan, omdat ze de rechten niet te pakken kregen. En blijkbaar waren er ook in script verwijzingen naar die lyrics. Dus hebben ze bepaalde stukken moeten herdoen, omdat dat dan natuurlijk niet meer matchte, hè, want het nummer was veranderd.
Nee, inderdaad. Andere boodschap ook wel.
Ik wou net zeggen...
Ja, en dat zal misschien toch een zeker effect gehad hebben op... en daarmee dat ook in het script zal ingeschreven geweest zijn, hè, omdat die lyrics van toepassing zijn op wat er gebeurd is.
Maar want langs de ene kant heb je met Jolene, heb je dan een... Ja, waar dat Jolene over gaat. En langs de andere kant heb je met P.I.M.P. mee zo'n misogyne nummer dat hij opzet om te provoceren. Ja. Allee, om te provoceren. Of niet, hè. En met Jolene is dat dan een... Ja, dat is interessant. Dat verandert wel wat. Ja. Een ander nummer moeten kiezen.
Misschien dat we nog eens een director's cut krijgen met Jolene.
Wie weet.
Wie weet. Goed. Over naar de sterren. Steven eerst, denk ik dan.
Oké. Voor mij is dat een 4.
Voor mij is dat een 4,5.
Oh, wauw. En dan Nico 3,5.
Nee. Maar wel een 4,5.
Ja.
Ik heb Poor Things expliciet op 5 gezet, omdat ik Poor Things nog net meer een meesterwerk vind dan dit. Maar ik vond dit ook zo'n goede film, dat echt absoluut een 4,5 is.
Bij mij ieder, maar Poor Things was dan 4,5, dus dit een 4 vandaag.
Ik begrijp u.
Vandaag
maar dat
de kaskade een beetje zo, ja.
Ik had feedback gekregen toen we in de tweede aflevering uitgelegd hadden van, ja mannen, 13 op 15 is een must-see. Maar, gellen ze zot. dat gaat nooit gebeuren. Dat is toch wel heel onhaalbaar. En verlassen. Een tweede must-see in dezelfde aflevering. Anatomie een shoot.
You must see.
You need to see this.
You really need to see this.
Spectaculair. Goed. All right.
Over naar de keuzestress.
I'm gonna make him an offer again with you.
You never know what you're gonna get.
The time has come to make a choice, Mr. Anderson.
Hold on to your butts.
Make your choice.
Waarbij dat je bij Anatomie d'une chute de hele tijd moet twijfelen en denken wie dat gedaan heeft, twijfelen wij ook al wel een keer wat dat we gaan zien. Dus elke week hebben wij een segmentje keuzestress. En hier zijn we dan met elk twee Vlaamse films.
Jawel, Vlaamse films. En ik heb die twee klaargezet voor jullie, mannen.
Ik ben benieuwd.
Voor de oude Vlaamse film en voor de nieuwe Vlaamse film. En ik zal bij de nieuwe beginnen. En ik zeg nieuwer, want dat is een film uit 2011. En ik dacht,
dat valt nog nieuwe, mee. Hè?
Maar dat is ook alweer 13 jaar geleden.
Dat is 13 jaar geleden,
mijn eigen consternatie. Maar bij de eerste film is een film van Jeffrey Enthoven. Met Robrecht van den Toren, Gilles de Schrijver, Tom Oudenaert en Isabel de Hertog. En dat is Hasta la Vista uit 2011.
Right.
Een film van 115 minuten. Misschien nog eens kort kader waar dat over gaat. Drie jonge gasten houden van wijn en vrouwen. De eerste proeven ze met plezier, maar het tweede hebben ze nog nooit mogen smaken. Onder het mom van een wijntour reizen de drie naar Spanje om eindelijk van de grond te gaan. Niets zal hen tegenhouden en al zeker niet het feit dat de eerste blind is, de tweede in een rolstoel zit en de derde volledig verlamd is. Hasta la vista.
Ja, ik denk dat ik die ooit wel gezien heb. Maar dat zit ver.
Nee.
Dat zit ver.
Wel, dan is er nog altijd optie nummer 2.
Alright.
Iets ouder. Een film uit 1983. En dat is de tijd dat er alleen maar boerendrama's werden gedraaid in Vlaanderen. Maar dan was daar ook een film van Patrick Le Bon. Met Mark Janssens, Herbert Vlak, Mieke Boeven en uiteraard Ann Petersen speelt er ook ergens in mee. En ik heb het over de geweldige Zaman te zien op Netflix.
Ja.
90 minuten, perfecte lengte van een film. Kort nog even kaderen. Zaman is een integer gedreven politierechercheur. En omdat hij zo opgaat in zijn werk, vervreemdt hij van zijn vrouw en zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk. In zijn onderzoek zet hem op het spoor van de machtige ondernemer Colas, die in verbinding staat met de louche nachtclub-eigenaar Kaplan. Zaman.
Ja,
of Hasta la Vista.
Hasta la Vista is een zeer goede film. Maar Zaman, dat is buiten categorie hè, voor mij. Dat is...
Ik heb Zaman
gezien.
Dat is
eigenlijk een cultfilm. Dat is eigenlijk een cultfilm, hè?
Dat is een cultfilm. Sowieso.
Dus voor mij zou dat dan Zaman eerder zijn. Ik denk ik zal dat twee gezien hebben, maar Zaman zit wel heel, heel ver. Dat ga ik veel langer geleden zien.
Ik heb die een paar jaar geleden gezien, dus dat zit nog wel wat fris in mijn geheugen. Vond ik ook geweldig. Inderdaad, met Mieke Boeven. Oh my god. Piep jong.
Merlina. Allee, zij was Merlina niet, maar...
Ja, wel, was ook Merlina, hè? Mieke Boeven.
Ja, nee, ze speelde in Merlina.
Ze zat in Merlina, ja. En dat op hetzelfde moment, inderdaad.
Ja.
Zaman?
Voor
mij liever Hasta la Vista, puur omdat ik denk, dat is ook een topfilm die ik nog niet heb gezien en waar ook veel heel bejubeld is, maar ja, blijft keuzestress, hè, dus...
Maar ik zie dat Matthias ook al aan het sturen is.
Ik voel het. Want omdat ik zei,
Zamandus. Zaman, het is beslist, man. Het is beslist, hè. Ik had die Hasta la Vista er maar ingestoken voor te lachen, hè.
Nee, ook zeer goed, hè.
Heb je hem zelf ook gezien?
Zaman?
Hasta la Vista.
Hasta la Vista, nog niet gezien.
Ja. En toch
Zaman. Zaman lang geleden.
Ja, maar dat is zo lang verleden voor mij dat... Ik zou ze bijna alle twee als een soort first-time watch beschouwen, want dat zit te ver. Dus dat, voor mij maakt dat dan niet zo heel veel uit. Maar
dat dat nu al komt, hè? Zo'n keuzestress. Allee, zo... we kunnen het gewoon democratisch houden, hè? Voor mij hasta la vista, en dan stemmen jullie alle twee, hè?
Dan zou ik je keren voor Zaman, ja.
Nico?
Ja. Ik ga de stem van de gever... Ik heb vorige keer met mijn goesting ook wat doorgeduwd, maar anatomie doen shoot. Dus we gaan Matthias ook zijn goesting geven.
All right.
Zaman. All right. Zaman it is. All right. Goed. Dan. Zelfs uw recente film is niet zo recent, hè, Matthias. Dus ik zal ik eens twee echt recente films erin smijten. Wat denkt u daarvan?
Nice.
Let's go.
Moet ik met de oudste van de recente beginnen of de nieuwste? Je mag kiezen.
De oudste.
De oudste. De oudste recente film is van 2022. Dus dat is... twee jaar geleden. De opkomst en de ondergang van de grootste discotheek van het land ooit.
Mm-hmm.
Dan weet je direct waarover dat gaat. Zillion uit 2022. Geregisseerd door Robin Pront. Met Jonas Vermeulen, Matteo Simoni, Charlotte Timmers en Barbara Sarafian en nog vele anderen. 1997, Frank Verstraeten, die de Zillion opricht. Enfin, je leert eerst wat zijn leven kennen met zijn computerzaak en hoe dat alles loopt. Enfin, heel zijn levensverhaal en vooral rond de Zillion en zijn relatie met de actrice is Charlotte Timmers, ik ben de naam van het karakter vergeten. Maar
Brigitte Kallas.
Maar dat is die, ja.
Die naam mochten ze niet gebruiken. Film, maar eigenlijk dus zijn relatie met Brigitte Kallas. Ja,
ik weet het, want dat was een heel dispuut eigenlijk. Hè. Ja.
Dus voilà, dat is keuze nummer 1. Dan, keuze nummer 2. Iets helemaal anders. 2023. Een film geregisseerd door Veerle Batens. We weten misschien al waarover ik het heb. Met Charlotte Bruyne, Rosa Marchand en Sébastien de Waele. Veel jaren na een uit de hand gelopen verzengende zomer keert Eva terug naar het dorp waar ze opgroeide met een blok ijs achterin haar auto. In het midden van de winter confronteert ze haar verleden en neemt ze het op tegen haar belagers. En dan heb ik het over Het Smelt.
Mm-hmm.
Ja.
Aan jullie de keuze.
Nice.
Het Smelt spreekt mij... Zillion heb ik al gezien. Maar Het Smelt spreekt mij wel aan in hoe dat je het verkoopt. Allee, de korte omschrijving klinkt wel interessant.
De boek was in ieder geval zeer populair. Hè? Dan is het, want het is gebaseerd op een boek. Hè? Ik neem aan dat jullie dat wisten. Ik denk dat het ook Veerle Batens haar debuut is als regisseur.
Ja, er was toch veel om te doen. Hè? Inderdaad.
Dus wat ze ervan gebakken heeft, weet ik niet. Maar het intrigeerde mij wel. Ik heb zelf Cillian ook gezien. Het Smelt zou een first-time watch zijn voor mij. Maar hier ga ik niet sturen. Deze keer stuur ik niet. Ik ga hem nog kiezen.
Ik heb Cillian ook gezien, maar ik ben wel kei benieuwd wat jullie erover te vertellen hebben. Het Smelt heb ik nog niet gezien en dat triggert mij dan wel. Dus om die reden ben ik wel meer geneigd om Het Smelt te kiezen.
Alright.
Oké, goed. Dat was niet veel stress. Dat viel goed mee. Het Smelt, 2023. Voilà, gekozen.
En dan hebben we het later eens over wat vonden jullie van Zillion.
Ja.
Smijten we er altijd eens tussen.
Ja. Alright, ik ben kei blij dat er geen films van mij zijn gekozen. Ik zal beginnen met... ik ga gewoon beginnen met het begin. De eerste film die ik ga voorstellen, dat is een film van Tim Mielands van 2018. De film gaat over Patrick, die op een dag zijn hamer kwijt is. En die begint aan zijn zoektocht in de verste uithoeken van zijn camping naar zijn favoriete hamer. Het gaat dan ook over Patrick.
Patrick.
Het zou een first-time watch zijn voor mij. Het staat al redelijk lang op mijn lijst. Het is een zevenvoudige Ensor-winnaar. Ook maar gewoon even om mee te geven. Dus ja, dat is de eerste film.
Oké, alright.
De tweede, ook een die ik nog niet heb gezien, is Broer uit 2014 met Koen de Bouw in de hoofdrol. En het gaat over Mark Le Beere krijgt een uitnodiging van Grace, een oude vlam van zijn overleden broer. Hij trekt samen met een buurman Ronnie naar Ierland om de vrouw te ontmoeten en om haar op te lichten. Maar Grace heeft eigenlijk ook een gelijkaardig plan.
Dat klinkt ook wel intrigerend eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb er nooit van gehoord van in tweede.
Ah wel, de titel wel, maar de premisse wist ik niet.
Nee, ja, de titel is zo kort dat ik hem gemist heb, denk ik misschien.
Ja, ik heb die al zien passeren. Ja.
Patrick was bijna even langs, hè, maar...
Ja, dat is waar, maar dat is meer om te doen geweest, denk ik.
Ja. Sowieso.
Ik heb geen een van de twee gezien, dus...
Patrick ook niet? Oké, cool.
Nee, mij ook een first time watch
zijn. Jij hebt die wel gezien, Matthias?
Ik heb Patrick gezien. Ik zou hem nog eens opnieuw kunnen zien. Maar ik ga dan eerder neigen naar broer, omdat ik hem nog niet gezien heb.
Snap ik.
Wat een beetje hypocriet is, want daar straks snijdde ik naar Zawal en die had ik wel gezien.
Ja, dus dat,
misschien
dat.
Moeten die naar mij
er
luisteren.
Zit geen consistentie in. Dat is
er zit geen consistentie in. Maar ja, ik denk dat jullie allebei de Patrick nog niet gezien hebben.
Ik denk dat we een betere film gaan hebben met Patrick, denk ik.
Ja.
Het kan korter de bocht zijn, hè, maar dat is puur omwille van hoe hoog dat ik hem inschat ondertussen.
Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook tegenvallen als je verwachtingen hebt. Kan dat tegenvallen, maar ja, waarom niet? Voilà. Let's keep it simple.
Voilà.
Patrick.
Dat niet is onze veel... tweede Tim Milans film dan.
Ja.
Naast Will.
Ja.
Oei, en die vond ik echt niet goed.
Nee, en ik herinner me toen dat Matthias zei, maar ja, Patrick, dat was dan toch zo goed. En dan dacht ik, zodra dat kan, ga ik die op mijn, in een keuzestress steken. Ook omdat ik hem zelf nog altijd niet heb gezien.
Maar visueel is Patrick sowieso radicaal anders dan Will. Hè. Dus dat gaat al helpen. Want dat was toch een van de dingen waar ik bij Will wat op afknapte.
Maar misschien dus, gaat hij nu ook op dingen afknappen. Bon.
dat kan.
Ja, ik weet niet of dat je weet waar het zich afspeelt.
Ik weet waar het zich afspeelt, maar ik weet niet hoe dat dan juist in beeld en zo wordt gebracht, of dat dan een streling voor het oog is of eigenlijk eerder niet. Maar dat gaan we dan ontdekken als we naar de film kijken. Hè. Voilà.
All right.
Perfect, oké.
Dan weten we wat doen.
Amai, zalig. Kei goed.
Goed, voilà, dan hebben wij ons huiswerk voor de volgende aflevering. Hè. We kijken naar Zaman, Het Smelt en De Patik. En in tussentijd kunnen jullie ons altijd volgen op de socials, zoals daar zijn. Instagram, je kan ons ook vinden op Letterboxd. Je kan ons altijd feedback mailen naar zaal9podcast@gmail.com of commentaar of fouten dat we hebben gemaakt, want we worden wel. En je kan ook altijd surfen naar zaal9.be. Tot de volgende keer.
Tot dan.
Ciao.